Wat nou als je niet gelooft in feiten? Wat als alles anders blijkt te zijn? Je luistert naar de podcast, de nieuwe waarheid.
Hallo.
Yes, hij staat aan.
Hallo.
Hi. Weer op een andere locatie.
Ja, het is, we blijven onszelf verbeteren.
Ja, zeker, ja, zeker. En dit keer zelfs met een vino uit Toscana. Het is een Sangiovese uit 2019, Governo Aulus Toscano.
Anders lees jij het voor. Zou een wijnkenner aan tafel hebben.
Ja, ja, dus het is eentje die you only can use in Toscano. Dus we zijn nu al fout bezig.
Ja, we zijn vrij illegaal aan bezig. Ja. Ja,
het is een San Leonino. Dat betekent dat het met limoen is uitgeperst. En ja, het is 2019. Dat betekent dat hij tussen de 20 en 19 jaar oud is.
Ja. Ik vind hem wel lekker.
Ja, het is lekker toch? Ja. 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 Ja,
ja. Uit Toscane, waar Toscane?
Uit de Chianti-streek.
Okay.
Maar het is ook een wijnhuis in Chianti. Alleen ze hebben een aantal wijngaarden die niet in Chianti liggen. Dus ze maken ook een wijn wat geen Chianti mag zijn. En dat is deze. Governo van San Leonio. Is wel lekker, toch?
Ja, ja. Goeie.
Ja. Cheers.
Proost.
Nou, hey jongens. Ja. Ik.
Jij hebt een bruine elixir gemaakt van coca-bladeren. Ook nice.
Ja, ik heb Coke Zero. Zero Coke.
Wat zit er dan wel in? Stay tuned voor een conspiracy over Coca-Cola. Als je luistert.
Coca-Cola Zero in dit geval wel. Ja. Ja, ja.
Of maar, Zero Coca-Cola.
Ja.
We hebben dit weekend een bachelorparty gehad. Dus dat was ook leuk. We zijn met de nieuwe waarheid een B met een bachelor geweest.
Voor alle inhoudelijke verhalen, luister als Patreon. Want dan kan je onze inside information van de bachelorparty
horen. Bij de koffiepraat, dus in elke aflevering die we klaar hebben, doen we nog een... we zeiden altijd een 5 minuten, maar ondertussen wordt het
gewoon een half uur extra aflevering.
Extra, en dan kan je de beelden... Ook met beelden doen we het. En dan praten we een beetje na over ons leven is het meer.
Het is wat persoonlijker.
Het is wat persoonlijker. En het is ook echt minder interessant, maar toch ook interessant.
Maar als je ons nou heel interessant vindt, dan kan het wel heel interessant voor je zijn.
Zeker, zeker.
En Lange Frans zou zeggen.
Heel interessant.
Precies.
Kijk, ja. Want de rap krijg je namelijk ook. En dat is ook, die zit er ook in. Dus kijk even Patreon en dan de Nieuwe Waarheid. Dan kan je gewoon je aanmelden. Ik kijk nu naar jou. En sponsor ons, want dan kunnen wij weer verder gaan naar andere locaties om daar weer op te nemen.
En betere wijn drinken tijdens...
Betere wijn. Want
en
dit...
ook daar zit beeld bij, hè? Bij de Patreon extra aflevering.
Ja, dat is wel leep eigenlijk.
Dus je hebt ook nog dan beeld.
Ook nog dan beeld.
Wow. Het is...
Dus dan kan je zeg maar nu op YouTube bij aan het kijken. Of op Spotify, maar meestal op YouTube,
en
denk
dit,
ik.
En dit kan ook echt voor een... Voor een magere €5 in de maand.
Ja.
Ja. Maar ik heb even gekeken. En dus mensen die kijken het allemaal op Spotify. Man, op YouTube staat het ook. Maar dat is niet echt waar mensen kijken. Want ze zijn trouwe Spotify-kijkers of luisteraars. En dus ja.
Ik zou het op YouTube kijken.
Dat kan.
Of twee keer.
Dat kan ook.
1 keer op Spotify en 1 keer op YouTube.
Ja, ja. Ja, we hadden een fan die volgens mij elke aflevering wel meerdere keren geluisterd had. Dus,
ja, die had er veel uurtjes in zitten, ja. Ja,
klopt. Dus dat was op zich top. Wat vonden jullie van Bruce?
Ja, gruwelijke aflevering.
Ja, ik vond het ook echt. Ik heb hem natuurlijk teruggeluisterd. Ik was heel tevreden hierover. Ja. Ja, nee. En ik moet heel even, Emiel, herstel. Ik weet niet of wij dit in de podcast of in de koffiepraat hebben besproken, maar...
Dit is een rectificatie.
Is dat een rectificatie?
Okay, ja,
ja. We hadden het over een vriend van ons die zijn eerste zoon Bruce heeft genoemd. En toen zei hij, hij is dus vernoemd naar Bruce Lee. Toen zei ik, nee, fuck je, ga je Emil. Mm-hmm. Sowieso niet waar. Mm-hmm. Want al zijn andere kinderen heten Robin, Selina en Zoe, allemaal Batman dingen. En Bruce is van Bruce Wayne. Maar ik heb het dit weekend aan hem gevraagd en hij zei, nee, het is naar Bruce Lee. Dus rectificatie.
Dankjewel. Ja, ik dacht dat namelijk al. Daarom was ik ook verrast. Maar ik vond jouw theorie dan ook alweer mooi klinken. En zo komt er dus weer een nieuwe complottheorie de wereld in.
Ja, ja. En ik vroeg het aan hem en hij zegt, dat is gewoon toevallig. Dat,
ja, dat kan ook weer niet.
Ja.
Ja, dus dat
vind ik...
dat
toeval bestaat niet. Dat de eerste al Bruce heette.
Nee, toeval bestaat niet.
Het is toevallig dat de eerste Boers heette. Oké, okay. Ja. Ja, ja. Okay, nou ja, er waren ook aardig wat reacties. Hè? Hoeveel reacties denk je? Want ik weet niet, ondertussen niet meer waar jullie enthousiast van worden. Dus ik durf ook niet...
Hebben we het nu over reacties op Spotify op onze, ja, op onze, ja, ja, gestelde
vraag?
Ja,
dat noem ik dan nu even reacties. Ja, 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 ja. Op Spotify kan je in de open vraag reageren. De vraag is, hoe zou jij Bruce Lee verslaan in een gevecht? En hoeveel reacties denk je dat jullie dat er zijn?
Nou ja, ik denk dat... ik was eerst, zei ik, ja, 20 reacties, echt weinig. Maar nu ben ik tevreden met alles boven de 15. Want dat is gewoon, het is best wel veel eigenlijk.
Nou ja, er zit een cap op 100, hè. Je mag er niet meer dan 100 onder überhaupt een aflevering hebben. Dus ja.
Ik vind dat wel een streven waar we heen kunnen. Gewoon 100. Bij deze aan alle luisteraars.
Kunnen we 100
kunnen
halen?
Kunnen jullie zorgen bij deze aflevering, bij de open vraag die hierbij komt, als je nu aan het luisteren bent, reageer nu even onder de aflevering. Tenzij je aan het autorijden bent, doe het dan als je aangekomen bent, ja, op, ja, ja, locatie. Ja. Maar reageer even onder de aflevering. Kijken of we de 100 kunnen bereiken. Ja, misschien doet Spotify dan wel iets met pushen. Dat we
inderdaad, en mocht je nou niet weten hoe het precies werkt.
Ik weet ook zelfs dat de origineelste en leukste comment, die krijgt dan 1 keer toegang tot de koffiepraat van die keer. Zullen we dat zo doen?
Dat
dan,
is wel netjes, zeker.
En dan, ja, is goed. Dat is wel leuk, toch?
Dus de meest originele comment onder deze aflevering in Spotify, die krijgt
toegang tot toegang de koffiepraat for free.
Als we de 100 bereiken.
Als we de 100, ja, 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 als we 100.
Is dat wel?
Ja, 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 ja. Dus iedereen moet reageren en dan de meest originele.
Als we de 100 bereiken, dan kan
anders het. Anders heeft het alsnog geen nut.
Nee, precies. Je mag ook dingen zeggen zoals ahaha, nice. Nee,
dan kun je in ieder geval niet.
Nee,
de
maar dat, dan help je wel mee tot het bereiken van.
En je helpt iemand aan een koffiepraat. En stel je voor, je zet je e-mailadres in die comment. En degene die hem dan wint, kan dan naar alle e-mailadressen in die comments die aflevering doorsturen. Dan heeft iedereen...
Oh, nee.
Zo'n loophole. Nee.
Dat is een scheme, dat moet je niet doen. Dat is gewoon, dat is een soort Pirate Bay shit gewoon. Dat komt weer niet hebben gaan. Dus, nee, maar er zijn dus 26 comments geweest. Nou, vond ik best wel aardig. Dus dat is sowieso applaus voor jullie allemaal.
Zeker.
Daar worden we dus enthousiast van. Daar worden we. En, wel, het is geen 100. Nee.
Het is geen 100, maar het is toch bijna iets meer dan een kwart. Dus laten we even een paar leuke noemen. En Jury, die wil dat graag even aftrappen.
Ja,
dus,
ja, 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 het leek mij leuk om dat een keer... Ja, weet je wat? Het is, mij wordt altijd verweten dat ik niks doe. Dus iets voorlezen. Hey, dat kan ik wel. Ja, dus hier bij een aantal reacties op de vraag... Hoe zou jij Bruce Lee verslaan in een gevecht? En Raven zegt doodschieten met een losse vlodder.
Hey. Dat is vaker gedaan.
Precies, dus, het is mogelijk.
Want dat is, maar dat zei je toch ook dat dat bij, ook bij die film van hun ergens was gebeurd?
Ja, nee, de zoon van Bruce Lee is overleden door een losse vlodder.
En die guy in die kerk. Die van laatst.
Ja, ja.
Die cowboy film is nu uitgekomen trouwens, hoorde ik.
Rust, heet die film zo? Ja, ja, Rust volgens mij.
Kan,
ja,
wel. Kan wel, maar die is dus wel doorgefilmd en zo. Ja, ik bedoel, je bent toch eraan begonnen, hè?
Ja, weet je wat, dus die film...
Ja, of nou iemand dood gaat of niet.
Ja, moet je dan zo'n film in de prullenbak gooien?
Zou zij gewild hebben dat die film zou worden gefinished?
Ja, ik ken haar niet, dus...
Ja, ja, dat ben je ook niet. Ja. Oké, nou, volgende comment.
Anthony die zegt... ik zou eerst mijn mond bewegen en daarna pas het geluid laten komen. Vliegende panta! En omdat hij dan in de war is, kraanvogel toepassen. En dat betekent einde verhaal.
Oké, okay, dus, ja, dus een vliegende panter introduceren, maar dan met voice, ja, om vervolgens de kraanvogel in te zetten. Gewoon backhand.
Ja, maar dat is toch de verwarring die dan, ja.
Dit is wel dit is zo'n soort creatieve reactie waarmee je eventueel de aflevering zou kunnen verdienen.
Waarmee je zeker kans zou kunnen maken. Ja, dus Anthony, bedankt voor je reactie. Ja. Peter die zegt, ahaha, nice.
Daar zou je dus ook wel een reactie bij de 100 kunnen zetten, maar niet de aflevering mee.
Ja, weet je waarom die dat zegt? Ahaha, nice.
Ja.
Gewoon om mijn mail te fokken.
Ja, ja.
Het is wel heel leuk.
Ik geniet zo erg als mensen dit soort reacties. Ja.
Ik had het zelf niet eens door toen ik het aan het lezen was. Gewoon. Ik dacht, oh, oké, okay, nice. Maar gewoon, toen ging Jury nog een keer uitleggen dat ik gefokt werd op die comment. Gewoon. Echt ziek.
Shout-out naar die guy.
Sowieso, shout-out naar Peter, sowieso. Ja. Terza die zegt, ik rij gewoon keihard met mijn rolstoel tegen zijn schenen. Dat verwacht hij nooit. En dat is ook wel pijnlijk, trouwens.
Zeker, ja, zeker. Ja.
Ja. We gaan door bij Erwin. Erwin zegt, er is maar één iemand die hem kan verslaan. Dus ik neem Chuck Norris mee. Daar is zelfs Bruce Lee bang voor.
Dat denk ik wel.
Nou ja, nu is het wel zo dat Bruce Lee in een film zit met Chuck Norris en dan sloopt Bruce hem. Dus,
is dat zo?
Ja.
En terecht, man. Fuck
en terecht, Chuck Norris. Chuck Norris is wel een legend, maar hij is niet, het is niet dezelfde, man.
Ja, dat blijkt. Dan is het toch, ja, misschien heeft Chuck Norris hem wel vermoord, gewoon.
Uit wraak.
Omdat hij gewoon...
Deze.
Omdat hij gewoon vernederd wordt.
Ja, ik denk het. Gewoon, hij kon het niet hebben.
Ja.
Sick.
Allemaal mogelijk. Anko de Vries zegt... stappen voor het verslaan van Bruce Lee. 1. Doe de beenveeg. 2. Trap hem in zijn ballen. 3. Final, grand final. Respawn hem boven de, op de punt van de Eiffel Tower. Creatief ook wel.
Dragon Ball Z-shite hier.
Dit is ook wel een kansmaker als je dit bij, de, bij deze aflevering.
Maar besef dat je zeg maar net in je ballen bent getrapt. Je weet even niet meer. En dan word je dus opeens wakker op de Eiffeltoren.
Op het Eiffeltoren, ja, ja.
Hoe ga je er vanaf?
Ja, niet, dan ben je dus verslagen.
Dan val je er vanaf en dan ben je verslagen.
Okay.
Dan ben je dood.
Ja, ik vind het een mooi antwoord.
Ja.
Cedric zegt... Ik zou Bruce Lee verslaan met behulp van een mind-controlled MK Ultra kabouter. PS, mijn naam sprak je uit als Cedric. Het moet zijn Cedric.
Cedric. Oh, so,
ja, met een streep, zeg maar SE en dan een streepje met de, die kant, dakje die kant op.
Dus dan is het Cedric.
Cedric, ja.
Maar niet Happy Rick, dus.
Cedric.
Cedric.
Maar ja, ik vind het wel een mooi antwoord, toch? Met een mind control.
Sowieso.
En mind control.
Sorry, Cedric.
We gaan even snel door, want er zijn best wel veel reacties.
Ja,
Sam,
de final.
Sam Mulder zegt, met opium, daar zijn de Chinezen gevoelig voor. Margreet zegt, hem kapot slaan met een frikandel XXL speciaal. Mijn vechtnaam, Snacky Chan. dit is allemaal zo mooi. Met zweet en dingen en iets, zegt Fuxie. Jassie zegt, al zijn zweetklieren laten verwijderen of vol laten spuiten met botox. We doen nog eentje om het af te sluiten. De van Tineke.
Tineke, bedankt. We willen weer eventjes een keertje, hè? Nu je toch luistert.
Hè, Tineke? Is er nog een nieuwe?
We can't wait.
Ja, we zijn
niet. Tineke zegt, met een eikelnootje. Deze gooi ik over mijn schouder en raakt een tak. Die breekt af en valt tegen een duif aan. De duif is op slag dood en valt kaarsrecht omlaag door de schedel van Bruce Lee. Dood.
Is dat ook het thema van een nieuwe escape room?
Ja, man. Zo sick.
Oh, ik wil nog eentje, één allerlaatste, want dit is ook wel mooi. Zo met een hele moeilijke naam. C. Krupstal zegt... Mijn hidden dragon in zijn crouching tiger stoppen. Zodat zijn ademsappel verbrijzelt simultaan met het ontploffen van zijn boezem. Bam, Brabant attack. Goed bezig, guys. Groeten uit de toren van Babel.
Okay.
Nou, ik wil even met
respect
voor iedereen zijn reacties. Ze waren zeer... We hebben allemaal genoten.
Pareltjes.
Pareltjes. Dus dat is sowieso mooi.
Zeker.
We hadden mooi. Nog een poll, die zou ik even sneller doen. Wat is de doodsoorzaak van Bruce Lee? En dan was er allergische reactie, verraden en vermoord, familiekeurs, oververhitting of zwevende tagen attack. En welke is het, denken jullie?
De zwevende tagen attack.
44% met als tweede verraden en vermoord op 20%. Dus op zich duidelijke zwevende tagen winnaar. Dat was de poll. Ah, maar 84 stemmen, hè?
Dank u wel, Dennis Wening.
Dat is Wening.
Dennis Wening, bedankt.
Bedankt.
Dat mooie krans was een lelijk wijf.
Dat is wel een lelijk wijf, hoor.
Dat is wel een lelijk wijf. Wat een mooie titel.
Dat is toch met die master. Ja. Mooi krans was een lelijk wijf.
Wat doe je nou?
Ja,
man. Ik weet niet of jullie Master Movies nog kennen, jongens, van vroeger.
Hebben we het al eens eerder jullie,
maar dat is echt, dat is legendary. Ik denk als je uit rond de jaren 90 bent geboren, dan denk ik wel dat je het nog kent. Ik denk iets ouder bent, dan niet. Goed. Zo, die was hard.
Dikke galm. Daar moet je zo meteen in de edit, moet je daar zo'n dikke galm over
heen. Goed.
Ik hoop dat het niet te hard was. zijn er nog dingetjes voor de intro of gaan we beginnen?
Nou, ik heb nog wel één dingetje voordat we beginnen aan de aflevering van vandaag.
Wil je nog een glaasje mee?
Ja, lekker. Voordat we beginnen aan de aflevering van vandaag. Ik heb gefietst met onze trouwe luisteraar en podcastgast. Vriend van de podcast, Tom Smits.
Ik ook wel glazen, toch gefalen.
Ja, als jij even glazen pakt, dan gaat Tim ze even half vertellen. Ja.
Wij hebben gefietst en daarvoor even besproken, want hij wil weer graag bij ons langskomen. En hij zei, ja, want ik hoorde de aflevering over Atlantis. En jullie weten niks. Dat is letterlijk wat hij zei. Dus hij zegt, hier is zoveel gemist, daar moeten we nog een keer op terugkomen. En hij heeft een idee voor het volgende seizoen, want...
ja, vandaag. Deze aflevering.
Season finale. Dus stay tuned voor het volgende seizoen, waar misschien wel iets heel sicks aan zit te komen. Met onze vriend van de podcast,
de radiostem, de enige, de echte, Tom Smits.
Tom Smits, ja.
Ja, heb ik ook wel zin in. Want het is al, we hebben al een tijd geen gast meer gehad.
Nee, en hij heeft veel op de plank liggen.
Voor degene die kijkt, Emiel komt terug met een soort van borrelglaasje. ziek. Niet goed voor je, nee.
Maar hij heeft veel op de plank liggen, zegt hij. Hij heeft echt een masterplan.
Oké. Okay.
Dus stay tuned voor seizoen hoeveel inmiddels?
Gaan we naar 5? Denk ik, ja.
Nee, ik houd het allemaal niet meer bij, ook al zet ik ze allemaal lijf. Nee, ik zit veel zelf in ja, 5.
Ja, vandaag is de laatste aflevering van seizoen 4. Ja, ja.
Jongens, laten we even klinken op laatste seizoen 4 aflevering. Dankjewel.
Season finale. Dankjewel.
Vorig jaar deden we een spectaculaire finish met gasten in
de Simpsons.
Live erbij. Het publiek hadden we. Ja. Ja.
Het werd een goed, dat is echt een goed bekeken aflevering. Ik zit natuurlijk zwaar in de statistiek. Ja. En dat is wel een van de toppers.
Ja, Simpsons was goed.
Ja, was een leuke aflevering. Maar was ook goed georganiseerd. Je kan niet zeggen, al die mensen waren mooi voor jou gekomen. Dat was allemaal leuk, hoor.
Ja, dat is mooi. Dat was op mijn verjaardag. Was
op jouw verjaardag ook nog.
We hadden Rico in de podcast, letterlijk.
Ja.
Ah, mooie momenten hebben we gehad.
Mooie herinneringen.
Daar hebben we toen ook de Dark Park Escape Room voor thuis cadeau gekregen. Die hebben we gespeeld.
Ja, Tineke, we hebben hem gespeeld. We hebben hem wel een beetje fout gedaan. Ja. Maar het was wel, ik vond het vet.
Voor de details blijven hangen tot koffiepraat.
Koffiepraat, toch? Ja, zeker.
Ja, want we lopen in de minuten.
Ah, joh.
Iedereen vindt het leuk
dat we er zijn. Ik bedoel, ik kan het niet heel goed zien, maar ik heb het idee dat we echt op een zalige locatie zitten voor de beeldschermkijkers.
Precies. Dus, en we zitten nog maar net buiten het kwartiertje.
Jij ziet de tijd ook vanaf hier.
Ja. Ik heb het idee dat eigenlijk iedereen luistert voor het kwartiertje. Dat ze daarna denken, ja, vanaf hier is het bergafwaarts.
Nou, dus, vandaag zou dat zomaar eens anders kunnen zijn, want we hebben een knaller van een aflevering, jongens.
Ja.
Oké.
En het is de docent Tim is
Laten we beginnen.
Laat ons niet langer in spanning.
Start, denk ik, ja. Het spannende muziekje, maar...
Op 8 maart 2014, om 41 over 12, plaatselijke tijd, vertrok de Boeing 777 vanaf Kuala Lumpur International Airport voor een reguliere nachtvlucht naar de internationale luchthaven van Peking. Om 1 over 1... bevestigt de piloot dat hij de 35.000 voet heeft bereikt. Om 7 over 1 bevestigt de piloot opnieuw de hoogte van 35.000 voet en vindt er een halfuurlijkse datatransmissie met het ACARS-systeem plaats. Om 19 over 1 wenst de piloot de luchtverkeersleiding in Maleisië een fijne nacht en ze verlaten het Maleisische luchtruim. Er vindt nog één laatste ping plaats met een secundaire transponder. Het vliegtuig moet nu overgenomen worden door de luchtverkeersleiding van Vietnam. Dit gebeurt niet. Geen contact met het vliegtuig. Er is nog steeds geen contact mogelijk met het vliegtuig. Geen ping naar het ACARS-systeem. Dit is MH370.
Ze waren niet eens op zoek naar de Noordpool hier.
We last touch with Basecamp. dit doet me inderdaad een beetje denken aan een eerder behandeld onderwerp.
Ja.
Maar toen werd het vliegtuig wel weer teruggevonden.
Ja. Dus. Ja, maar nadat hij wel een behoorlijk avontuur had beleefd. Maar goed, laten we het...
Voordat we daar naartoe gaan, het zou zomaar kunnen dat dit vliegtuig hetzelfde avontuur heeft ondergaan, toch?
Dat is waar.
Theoretisch zou dat kunnen, ja.
Ja, dit is wel een ding.
Dit was lijpen.
Dit was in hetzelfde jaar, volgens mij, als MH17 of niet?
Klopt.
Ja.
Ja. Echt waar?
Ja, er waren twee vliegtuigen gewoon.
Kijk, zo meteen komen we daar ook...
Die MH17 heb ik namelijk wel, nou, logischerwijs, heel veel van gehoord. Maar deze had ik niet zoveel van gehoord. Maar misschien ben ik ook niet zo van het nieuws en zo. Hè?
Nou, deze is dus op 8 maart 2014 is MH370. En 17 juli 2014 is MH17.
17,
zeker. Nou is juli niet maand 17, maar... Ja.
Nog steeds verdacht.
17.
Nee, dit is wel, dit was wel echt nieuws.
Ja, dit is lijp nieuws geweest.
Nieuws, we zeggen nu alle drie achter elkaar nieuws. Ja. Ik hoorde mezelf zeggen, daarna zei jij het en daarvoor zei Emiel het.
Ik kan me niet voorstellen dat ik het ooit fout heb gezegd. Ik denk dat dat ook een conspiracy op zichzelf is, maar dat is weer voor een andere.
Maar dit was heel lijp. En ja, het sick is, dit vliegtuig is nog steeds niet gevonden. Dit is het vermiste vliegtuig wat gewoon gone is.
Over de Bermuda-driehoek gegaan?
Nee. Maar zeg maar, er is heel veel gebeurd met dit vliegtuig, denken ze. Maar niks is zeker.
Van Maleisië naar Peking.
Ja, zo, het vloog inderdaad, de vlucht was een reguliere nachtelijke vlucht van Kuala Lumpur, Maleisië, naar Peking. En dan vlieg je over Vietnam. En je vliegt ook twee keer over water. En de eerste keer over water is dus zeg maar half het Maleisische luchtruim en dan het Vietnamese luchtruim. En dan vlieg je over Vietnam, over Ho Chi Minh, de hoofdstad. En dan vervolgens ga je door en dan vlieg je weer over water. En dan beland je in het Chinese luchtruim en dan land je op Peking. Dat is hoe het zou moeten.
Dat is hoe het zou moeten, ja. En het is Hanoi niet de hoofdstad van Vietnam?
Weet ik niet. Maar in ieder geval, je vliegt zo over Vietnam. Ja. En boven het water, ergens halverwege tussen Kuala Lumpur en Vietnam, is dus...
Het is gewoon boven een stuk oceaan.
Boven het stuk oceaan. Oh. Is het contact, zeg maar, gestopt nadat hij iedereen goede nacht heeft gewenst in Maleisië. Dat deed hij trouwens standaard. Dat was zijn signature ding, die piloot.
Hij zei tegen heel Maleisië goeienacht.
Nee, tegen die luchtverkeersleiding van I wish you a good night. Dat zei hij altijd.
Het zou nog lauwer zijn als die...
heel Maleisië.
Heel, ja. Yeah. I want to wish the whole of Maleisië a very good night.
Ja, en daarna is dus gewoon radiostilte. Niks meer vernomen van het vliegtuig. En... is het vliegtuig dus ook niet geland, uiteraard. En is het vliegtuig nooit meer teruggevonden. En ook dus de passagiers die daarin zaten nooit meer teruggevonden.
Hoeveel waren dat er?
Even kijken. Dat heb ik hier staan. In totaal waren het 227 passagiers, waarvan 12 bemanning. En ik heb ook nog alle nationaliteiten. Maar by far het meeste waren het mensen uit China. Daarna een hoop mensen uit Maleisië. Er zaten geen Nederlanders in, maar er zaten verder nog een handjevol andere nationaliteiten.
Ja, dit is gewoon last, toch?
Hij is dus twee keer moest hij over zee. We gaan even vanuit, hij is sowieso gecrashed in zee dan, toch? Want anders op land had je dit wel kunnen vinden.
Op land was het sowieso bekend geworden dat ding gecrashed
was. Dus het is ergens zee.
Ja, of niet. Of hij is door
aliens.
Andere dimensie ingegaan. De serie Lost. Een
andere dimensie ingegaan.
Ja, joh.
In een wormhole gekomen.
Precies, hij ging te snel.
Ja, er zijn een hele hoop mogelijke oorzaken.
Is wormhole er een van?
Die is niet onderzocht. Maar dat is wel een mogelijke oorzaak die wij er hierin gooien vanuit de podcast.
Plausibel, kan niet anders zeggen.
Wormhole, echt. Eerst had ik ze onderzoeken, man.
Ja, eerst wat ik ze onderzoeken is, waar was de wormhole op het moment dat het vliegtuig weg was?
Zwart gat gezien ergens, jongens? Hey.
Nou, het is zeg maar, er zijn een hele hoop mogelijke oorzaken die wereldwijd aangedragen zijn door mensen. Of het nou instanties waren of dat het mensen waren die zeiden, waarschijnlijk is het dit. En dat zijn ook allemaal de meest voor de hand liggende. Eén is een terroristische aanval op een vliegtuig. Dus dat die gebombardeerd is. Dat
is wel echt een slechte terroristische aanval als je zeg maar geen wrak hebt.
En maar kom ik ook zo op terug. Nee, maar alle oorzaken gaan we bespreken.
Buiten dat is natuurlijk ook, je claimt hem dan toch? De reden is dat je het doet omdat je terreur wil maken. Toch niet een soort van stiekem,
terreur. Laten we daar zo op doorgaan. Dus één is een terroristische aanslag. Twee is een kaping. Dat hij is gekaapt en dat hij dus ergens anders is geland. En dat het vliegtuig dus gewoon weggemoffeld is door de...
Gewoon, ze hebben even een paintjob gegeven onderweg en niemand herkende.
Nee, joh, al die mensen zijn doorverkocht als slaves gewoon.
Nou ja, als jij, zeg maar, een kaping, daar kunnen we zo meteen nog verder bij stilstaan. Dus als jij een plek hebt waar best wel onder de radar is, waar je een vliegtuig, zeg maar, kan laten landen. En je zorgt ervoor inderdaad dat je het vliegtuig laat verdwijnen. Dat is een mogelijkheid, dus een kaping.
Ja, je hebt en 257 mensen erbij en een vliegtuig.
Ja, en over wat het vliegtuig allemaal met zich meebracht en zo, daar komen we zo op. Waardoor een kaping misschien wel plausibele oorzaak is. Mm. Een andere oorzaak is ook nog dat het vliegtuig moedwillig boven de zee gebombardeerd is en neer heeft laten storten.
Dus net als met MH17, dat bijvoorbeeld, met de raket naar beneden.
En de vraag is dan, wie heeft dat dan gedaan?
China
toch, ja.
En de andere mogelijke oorzaak is dus dat de piloot zelf in actie is gekomen en het vliegtuig
een soort ergens, suicide van piloot die gewoon... Ja. Die van alles klinkt dat nog wel als één.
Ja, maar kamikaze-piloot die eerst iedereen een goede avond wenst en dan... ik weet het niet.
Ja, weet je...
Oké, misschien wilde die even gewoon...
Ik weet het niet. Misschien was die onder... hoe noem je dat?
Ja, je bent wel...
Onder invloed.
Van opium. Ik heb net gehoord dat blijkbaar iedereen in Azië dat
joh. Ja. Dus van opium. Nee, je hebt toch die film dat die gast, hoe heet die nou? Die nice van...
Denzel bedoel je?
Juist.
Ja, dat is een goede film trouwens ook.
Ja, ik heb hem nooit gezien.
Dat is echt leuk, ja.
Is het staat op Netflix?
Ja.
Oké,
alles van Denzel staat op Netflix.
Maar dat is dus een film dat hij volgens mij heeft hij gedronken. En hij redt wel iedereen, maar hij heeft wel gedronken, zoiets.
Ja, hij maakt zeg maar een gestoorde noodlanding. Maar hij poelt hem wel gaan. Maar echt een hele sikke. En dan is hij eerst de held. En later blijkt dat hij wasted was.
Dus, maar wasted.
Welke film is dit?
Ja, ik weet niet hoe die heet. Het is echt een goede film.
The Wasted Landing. Van Denzel.
Wasted emergency stop, ja.
The wasted emergency stop. Maar dat is ook wel nice. Maar goed, we dwalen natuurlijk weer af. Dus laten we de eerste, denk ik...
We komen zo op de oorzaken. Dus alleen, er is dus nadat het vliegtuig dus spoorloos is verdwenen, was midden in de nacht. En ze hebben dus de hele nacht geprobeerd dat vliegtuig te vinden op radars. Ze hebben geprobeerd contact te maken met het vliegtuig. En dat is allemaal niet gelukt. En op een gegeven moment hebben ze dus in de ochtend... hebben ze volgens mij, even kijken... 8:34 na het vertrek van het vliegtuig... hebben ze het vliegtuig officieel als vermist opgegeven.
Dat is wel best wel laat.
Ja, en dat hebben
doen ze met mensen ook, toch?
Nou, dat doen ze. Bij hangt er vanaf. Hangt er vanaf wat voor persoon het is en hoe snel ze iemand als vermist op willen geven.
Je hebt toch een bepaalde tijd.
Even 24 uur of zo. Als je dan, die komt nog wel thuis. Na 24 uur mag je pas iemand als vermist.
Ja, zoiets toch?
Ja maar een vliegtuig die na 24 uur nog thuis komt.
Ja. Was even een ommetje maken. Ja.
Nee, maar, weet ik veel. Zij zien.
Nee, maar ze hadden zoiets van, we zijn een vliegtuig kwijt. Want er was geen spoor van een ongeluk, hè? Dat het vliegtuig neerstortte of wat, niks. Want dan zou je op een radar...
De plek juist. Waar je het laatste, zeg maar, zo'n bliepje op de radar ziet, dat is de plek waar die gecrashed is.
Maar waar was dan de plek van de laatste bliep?
Ja, dat is in die zee tussen Vietnam en Kuala Lumpur.
Maar dan daar de crash?
Nou ja...
Maar ze hadden net nog contact gehad, toch?
Ja,
dus hij zou overgedragen worden aan een ander luchtruim. Dus dan gaat er even sowieso van de radar.
Ja, het is zeg maar zo. Ja. Hoe het gaat in de luchtvaart is je vliegt in een luchtruim. Dan heb je contact met de luchtverkeersleiding van dat luchtruim. Op een gegeven moment zeg je gedag tegen dat luchtruim. Dan ga je over een grens heen. En dat is inderdaad niemands land van een minuut of twee. En dan kom je dus in een ander luchtruim en dan neemt dus de luchtverkeersleiding van Vietnam, die neemt jou over. Dus dan kom je binnen op hun radar en dan nemen zij contact van hallo, goedemorgen of goeienacht. Wat is je hoogte en gaat alles nog goed?
Passport please. Border control.
Maar dat is dus niet gebeurd. Dus nee. Het is gewoon...
Ergens lijkt me wel logisch dat dan ga je toch zoeken in die 2 minuten range.
Ja,
wat
waarschijnlijk
best
wel sowieso gedaan,
wat best een groot gebied kan zijn, denk ik.
Maar er is dus in dat gebied geen teken geweest van neergestorten. We komen zo op waar ze allemaal gezocht hebben en dat soort dingen. Alleen er is dus op een radar niks te zien. Er is niks van geluid op geen enkele luchtverkeersleiding binnengekomen van een neerstortend vliegtuig of een error of wat dan ook.
Ja, ook geen noodkreet of zo. Nee. Van een, nee. En was er een soort van, was er niet een storm of zo?
Nee, die... nee, het was helemaal gewoon.
Is het diepe zee daar dat je echt wel echt heel diep en zo?
Nou, het is niet te diep dat je niet op de bodem kan zoeken.
Oké. Okay. Ja. Dus ze konden ook de bodem zien.
Ja. Hmm. Nou, zien, ze kunnen op de bodem zoeken.
Ja, oké, ze kunnen dus. Ja. Ja, okay.
Dus dat is dus gebeurd en geen teken van een ongeluk. En het is dus verdwenen. En toen zeiden ze dus van ja, we zijn een vliegtuig kwijt. Hoe kan dat? Hoe kan je een vliegtuig kwijtraken? Dat is onmogelijk. En toen dachten ze ook, ja, als wij nu gaan zeggen dat we een vliegtuig kwijt zijn, dan staan we nogal voor lul. Want hè, het zijn heel veel inzittenden, die verklaren we dan...
Als vermist.
Als, ja, vermist ja. / dood. Ja, dus meestal, we krijgen heel veel gezeik.
Is een vermist vliegtuig is meestal geen goed nieuws voor de mensen die daarin horen te zitten.
Ja, maar zijn ze dan... Ze zijn niet officieel dood, want ze zijn er niet.
Nee, ze zijn vermist. Maar dat is het ding, hè. Ze zijn nog steeds vermist.
Ja, ja, maar dat klopt. Maar dat ik heb weinig hoop dat je ze vindt, maar ze zijn nog wel vermist.
Ja, en dat is zo crazy voor die nabestaanden. Die hebben dus
misschien zijn
vermiste
ze
familieleden.
In Atlantis. Ze zijn onder water gegaan.
Of in the world.
We gaan leven.
Je weet het niet.
Maar dus hebben ze dus pas heel laat gezegd van oké, we zijn een vliegtuig kwijt. En toen ontstond er best wel een grote chaos, want dat is nog nooit gebeurd. En de keren dat het gebeurd is dat er een vliegtuig kwijt was, was die neergestort en was het een grote ramp. En dat was dus nu, was daar geen bewijs van. Dus het was gewoon een vliegtuig kwijt. En toen kwamen dus alle speculaties van wat er met dat vliegtuig op dat moment aan het gebeuren was. Dus of hij was neergestort, of hij was nog aan het rondvliegen. En het moment als een vliegtuig is neergestort, zou je brokstukken moeten kunnen vinden. En het moment als een vliegtuig nog rondvliegt, heeft hij benzine. En dat kan opgaan. Dus dan is er een cirkel rondom de vertrekplaats waar het vliegtuig allemaal zou kunnen zijn. Of neergestort zou kunnen zijn, omdat het benzine op was. Dus toen hebben ze eerst het eerste wat ze hebben gedaan is het vierkantje gemaakt in de zee waar het laatste contact was. En dat niemandsland meegerekend waar die neergestort had kunnen zijn tussen Vietnam en Maleisië. En daar zijn ze gaan zoeken en daar hebben ze niks gevonden. En tijdens de zoektocht daar kwam in één keer het Maleisische leger met een heel interessant gegeven. Dat er, even kijken.
Zieke schat gevonden.
Gewoon. Nee, er was na een half uur, of ongeveer iets langer dan een half uur, weer zo'n ACARS-ping. Hè, wat ik net zei in het intro dingetje, was er een ACARS-ping weer binnengekomen van MH17, maar boven het Maleisische militaire gebied op het land. En dat zou dus betekenen dat het vliegtuig naar dat stuk is gegaan waar het Maleisische luchtruim verlaten heeft. Dan heeft hij een bocht gemaakt terug en is hij weer over Maleisië gekomen. En daar is dus weer een ping afgegaan naar het ACARS-systeem. En toen vervolgens is er nog een ping afgegaan. En dat is dan weer een ping die is wat verder rechts omhoog. Aan de linkerkant van Maleisië. Dus helemaal aan de andere kant dan waar die heen is gegaan
hier,
in het begin.
Wormhole, man.
Ja, dus ping boven het militaire luchtruim van Maleisische leger. En dan nog wat verder rechts omhoog.
En hoeveel, weet je hoeveel tijd ertussen zat en wat de afstand was, zeg maar, tussen die twee pings?
Ja, dat heb ik zo meteen. Maar okay. Het interessante is dus dat Maleisische leger heel laat pas kwam met zeggen, oh ja, het heeft nog boven ons militaire ding, want die hebben een eigen radar. En omdat zij zeiden dus van ja, het kan zijn dat er een storing op de radar is geweest. En onze radar die is onafhankelijk, dus die heeft die ping nog opgevangen, zeg maar. Maar dat zou dus betekenen dat het vliegtuig een bocht heeft gemaakt. En als je dan kijkt naar dit plaatje, dan zie je dus eigenlijk, ik zal hem even aan jullie laten zien en we zullen hem misschien op de Instagram delen. Is het hier is Kuala Lumpur. En dit is de vertreklijn van het vliegtuig. En hier is dat stukje waar het laatste contact is geweest.
Ja, dat is het vierkantje wat we zien is dan ja. Het vierkantje waar ze zijn gaan zoeken.
Dat vierkantje is het zoekgebied. Mm-hmm. En hier is de ping boven het Maleisische militaire luchtruim nog binnengekomen.
Ja.
En hier is de laatste ping boven gekomen. En dat vierkant wat ze daar hebben gemaakt is ook nog zoekgebied waar ze hebben gezocht. En hier is ook nog zoekgebied wat ze hebben waar ze hebben gezocht.
Nou, gewoon voor een random reden.
Ja, misschien dat die omlaag is gegaan vanaf dit in een rechte lijn of zo. Dat ze daar nog hebben gezocht. En dit is niet het enige zoekgebied hoor. Maar dit is zeg maar nadat...
Ja, gewoon dus zeg maar in de directe tijd na de waarschijnlijk een crash. Ja. Zijn ze daar gaan zoeken.
Zijn ze in deze gebied gaan zoeken.
Het lijkt nu alsof dat een heel klein gebied is. Maar in 2 minuten tijd kan zo'n vliegtuig een paar 100 kilometer afleggen. En dan moet je 100 kilometer links, rechts, boven, onder. Nou ja, dat is echt een groot gebied, man.
Dit is 1000 kilometer.
Ja.
Je ziet hoe groot dat is.
Ja, dus ja,
het zijn meerdere duizenden kilometers,
vierkante
kilometers aan zoekgebied.
Maar het is wel random dat, zeg maar, het is, neem ik aan, bekend dat er een vliegtuig vermist is. En het leger zegt gewoon niks over dat er een ping is boven hun hoofd.
Ja, dit was best wel, inderdaad, daar is heel veel gedoe over geweest. Punt 1 door de Maleisische overheid. Punt 2 door Malaysian Airlines. Die waren hier nogal boos over, omdat het zo laat pas naar buiten kwam. Plus Amerika, want die zijn zich natuurlijk gaan bemoeien met deze zoektocht. En die zijn heel boos geworden.
Amerika zal zich natuurlijk nergens mee bemoeien.
Nee.
Waren de Amerikanen aan boord?
Ja. Ai. Sorry, man.
Nee, maakt niet uit. Ik ben safe.
Moet ik even een doekje pakken?
Ik zou even een doekje pakken. Ja.
Heel even een onderbreking. Waar zit het liftmuziekje? Je hebt hem zo gevonden.
Ja,
weet je, dit soort dingen kunnen ook gebeuren. Dus mocht je nou nog steeds aan het luisteren zijn en hartstikke leuk vinden, is het nu de tijd om even naar de wc te gaan of om te luisteren naar het gesprek tussen Tim en mij.
Ja. Ja, dit is kut.
Ja, hey. Valt ook wel mee, toch? Dus de tafel is groot genoeg en de splash range heeft mij niet gered. Dus nee.
Ja, dat is gunstig, inderdaad. Het scheelt wel dat ik, dit baal ik van dat ik iets minder wijn heb. Alleen, ik zat in het verhaal, man.
Ja, nee, maar dat is ook niet erg. Mocht je nou niet aan het kijken zijn, maar aan het luisteren en denken van, wat gebeurt hier nou? Tim, in al zijn enthousiaste, Jasme, stoten ze een glas wijn om. En dat is Emiel nu aan het cleanen.
Lekker, man.
Ja, het is ook alweer opgeruimd.
Ja, een heel klein beetje.
Oh ja, het is best wel slippery.
Ga je even op je knieën, Emiel.
Altijd hetzelfde.
Ja, dit is de special effects zijn dit.
Precies.
Allemaal
vuilniszakken.
Kinderen van de soos. Zit er copyright op de luchtmuziek? Ik heb het net aangezet namelijk.
Ja, dus ik kan niet op YouTube geen... hebben toch niet genoeg volgers voor monies. Dus helaas. It's okay. Ja. Dat is de enige copyright music. Zelfs die Nokia heeft geen copyright. Maar de elevator music wel.
Kleine onderbreking, maar laten we verder gaan. Het is dus... inderdaad, op een gegeven moment zijn er nogal veel mensen boos geworden over dat het Maleisische leger zo laat is gekomen met deze berichtgeving. En vervolgens zijn er ook weer heel veel speculaties gekomen. Maar op het moment dat het Maleisische leger naar buiten is gekomen met dat er dus een ping af is gegaan boven hun luchtruim, is de piloot als hoofdverdachte nummer 1 opgegeven. Want het moment als het vliegtuig van koers verandert en dat er dus dingen uit zijn gezet zodat hij niet meer zichtbaar is op de radar, dat moet iemand bewust hebben gedaan aan boord. En dat is dus of de piloot als hoofdverdachte nummer 1 of een kaping. En daarmee is dus eigenlijk het neerstorten op de plek van waar het contact is verloren, is eigenlijk weggehaald van de mogelijkhedenlijst. En hier ontstaat iets heel interessants. Er is namelijk een groep mensen online die zich hard maken voor de nabestaanden van de passagiers van MH17. En die mensen die zijn hun eigen onderzoek gaan doen. En daar zijn mensen tussen die dus op satellietbeelden via software die je gewoon kan downloaden, brokstukken die dezelfde vorm hebben als een vliegtuig in de zee hebben kunnen constateren. En die hebben ze ook openbaar gemaakt.
Want Google heeft toch overal satellites forever ever gewoon. Dus als ze dat echt zouden willen, zou je hier toch iets mee kunnen, denk ik.
Ja, en voor de structuur van het verhaal moeten we hier even een splitsing maken. Je hebt dus de georganiseerde zoektocht door overheidsinstanties.
De professionele zoekers.
Ja. En je hebt dus de groep online die zich hard maken en hun eigen onderzoek
doen. De complotonderzoekers.
Ja, nou ja, ik wil die groep nog niet helemaal definiëren als complotonderzoekers.
Nee, oké. Okay.
Nee, maar er zitten wel een aantal complotonderzoekers in die groep. Maar er zitten ook een aantal mensen die ook wel echt credible dingen boven water halen. Als dat.
Hey, ik wil niet zeggen dat ze ongelijk hebben omdat het complotonderzoekers zijn. Maar het zijn wel mensen die ze wantrouwen de overheid.
Ja, precies. Ja. Maar die nuance vind ik wel belangrijk. Want vaak als je complotonderzoekers, dan wordt het in een hoekje geduwd.
Nee, ja, dit maakt mij niet uit.
In dit geval is het zeg maar wel mensen die alle opties openhouden en gewoon kijken, oké, wat zien we wel? Ja. En op een gegeven moment is dus in die ochtend op, even kijken, op 8 maart, dus overdag, is het huis van de piloot binnengevallen door de Maleisische politie en de FBI. Die bemoeien zich ermee.
Ja, er waren Amerikanen aan boord.
Ja, dus precies. Ja. Oh ja, ik ging kijken hoeveel Amerikanen erin. Daarom gooide ik mijn glas wijn om. Even kijken.
Want dat had je in de tussentijd niet gedaan toen ik naar beneden was om al jouw shit op te ruimen.
Nee, toen waren we geschrokken en heel erg.
Er zaten drie Amerikanen in. Drie Amerikanen. Ja, en een kleine rectificatie nu al. Er zat één Nederlander in. Ik zei geen Nederlanders, maar er zat wel een Nederlander in.
En hoe heette die?
Weet ik niet. Ja. Weet ik niet. Even kijken. Toen zijn ze het huis van de piloot ingegaan en hebben ze een aantal dingen in beslag genomen, waaronder een flight simulator. En hier komt iets heel interessants, is namelijk de vlucht van Kuala Lumpur naar China is 2 dagen voor vertrek op de flight simulator van de piloot gevlogen, maar niet aangekomen in China, maar op het punt wanneer je wisselt van luchtruim tussen Maleisië en Vietnam, is die omgekeerd. Is die boven Maleisië gevlogen over het Amerikaanse of het Maleisische leger luchtruim. Is die schuin omhoog gegaan en daarna in een rechte lijn naar beneden om in de grote oceaan uit te komen tussen Australië, Antarctica en Maleisië. Daaronder in dat grote oceaangebied. En daar is het vliegtuig leeg gegaan met benzine en is het vliegtuig neergestort in water. Dat is een route die gevlogen is 2 dagen voor vertrek op de flight simulator van de piloot.
En een flight simulator is gewoon op zijn PC.
Ja.
En dit is gewoon proof, toch?
Dit is van de government die dit gepakt heeft.
Ja, dus dit is in beslag genomen en dit is gevonden op die flight simulator. Toen is die piloot wereldwijd als de schuldige van het verdwijnen van MH370 bekogeld, als het ware. En toen zijn ze hun zoekgebied weggehaald uit die zee waar dat vierkantje zat en dat zee daar links van Maleisië. Maar hebben ze het zoekgebied de grote oceaan gemaakt. Ja. Wat gestoord is, want dit is echt niet normaal groot gebied. En hebben ze dus een range gemaakt van hoe ver je met de benzine kan komen die het vliegtuig in zich had. En dan hebben we weer een plaatje. Ook dit, wederom, kunnen we weer met jullie delen. De cirkel.
Gewoon de halve aarde. Ja.
De cirkel is het bereik. En hier zie je dus waar die vertrokken is. Ja. En hij is dus uiteindelijk vanuit hier op die flight simulator in een rechte lijn omlaag gegaan.
Okay.
En dit gebied hebben ze doorzocht op wrakstukken.
Ja, maar dit is onmogelijk om helemaal te doorzoeken, toch?
Ja.
Nou, ik denk dat als 5% van de wereld is wat je nu...
Nee joh, niet 5%.
Nee, het is echt heel groot. Moet je even kijken. Dit is Australië.
Australië, India, China, West...
ja, maar dat deeltje hieronder, Afrika. Dit of zo.
Dat deel.
Dit is wel de...
Nee, ja, precies. Maar dat deel is misschien 5% van de aarde. Ja.
Dus ze hebben 5% van de aarde gezocht.
Ja, nou, het is echt lijp, want ze hebben het dus echt... Ze zeiden ook van, verwacht je nu van ons dat we dit gebied gaan doorzoeken? En toen heeft iedereen gezegd, ja.
En wie is er allemaal gaan zoeken?
Nou, dat is een fun fact. Het bedrijf die de zoektocht op zich heeft genomen is de Fugro. Dat is trouwens het bedrijf waar de vader van mijn vriendin werkt. Heel grappig. Dat is ook in Nederland zit daar een groot deel. Die doen grondboringen en grondonderzoek. En op het moment toen het vliegtuig dus als neergestort is verklaard, want het was te lang nog, dat het vliegtuig had geen benzine meer, dus het was niet meer aan het vliegen, fact, want het had geen benzine meer. Dus het moest op grond staan en dan heeft de Fugro gezegd, wij doen grondonderzoek, dus dan gaan wij wel het onderzoek doen. En die zijn dus met allemaal grote schepen het water opgevaren en zijn dus gaan zoeken naar brokstukken op de bodem van de oceaan met radar.
En dat was alleen dan in dit gebied, zeg maar. Het gebied
binnen die cirkel?
Binnen die cirkel,
ja. En dan in een lijn van waar de laatste ping af is gegaan naar beneden. Ja. En daar zijn ze begonnen. Maar ze hebben echt verschrikkelijk lang dit onderzoek gedaan.
En hoe lang na de crash, zeg maar, zijn ze gestart met dit onderzoek?
Direct. Dit is gelijk doorgaan.
Ja, dus dit is zat een paar dagen tussen, zeg maar. Dat ze dachten van, we moeten in de square zoeken die je aan het begin zei.
Nou, ze zijn direct gaan zoeken, ja. Maar ze zijn wel verwisseld.
Ja, van ja, maar, die flight simulator die zij vonden, zeg maar.
Ja.
Dat was een dag later, toch?
Ja.
En zijn ze toen gelijk een dag daarna of dezelfde dag?
Ja, toen ze dit hadden gevonden, ja, toen zijn ze inderdaad gelijk gaan zoeken.
Dus dit was in dezelfde week, ja. Ja. Okay.
Ja, dit is echt. Er is een documentaire die staat op Netflix. Daarin best wel een aanrader om te kijken. Ook al luister je dit, zijn niet heel erg spoilers, maar het is gewoon wordt heel chronologisch in beeld gebracht. En daarin zie je ook heel erg steeds de timeline wanneer je leeft, als het ware. En wat er dan op dat moment gebeurt. En ik heb ook een poging gedaan om die timeline een beetje in kaart te brengen. Maar het is dus om 41 minuten nadat die is opgestegen, is dus die radiostilte. En om 50 minuten na het vertrek op verzoek van de Vietnamese luchtverkeersleiding maakte een verkeersvliegtuig contact met vlucht MH370. Daar hoort dat toestel die in de buurt is van die plek, die hoort gemompel en ruis. En daarna valt de verbinding weg. En daardoor is door Vietnam de conclusie gemaakt, dit vliegtuig is gekaapt. Dus die hebben gezegd van de piloot hoorden we op de achtergrond, maar die hoorden we als ruis. En we hoorden in de microfoon, dicht bij de microfoon, hoorden we andere stemmen. En niet die piloot die we kennen.
Hey, okay.
Dat is ook gehoord door iemand anders.
Ja, en die hoor je ook in die documentaire, die geluidsfragmenten. Ja. En daarin werd dus gezegd van die piloot is niet schuldig. Wij kennen die piloot, die vliegt al jaren voor Malaysian Airlines. Het is een hele aardige man, we kennen hem hartstikke goed. En die doet zijn werk hartstikke goed. Die kan dit niet gedaan hebben. Dus het vliegtuig is gekaapt. En toen kwam dus de kapingsscenario in beeld. Er waren twee Iranese mensen met een Iranese afkom aan boord. En drie mensen, waarvan één Russisch, twee Oekraïens. Maar die schijnen weer door andere instanties ondervonden geheime dienst van Rusland te zijn.
Ja, volgens mij werken er best wel veel mensen bij de geheime dienst van Rusland. Dus,
Oekraïense mensen?
Ja, met een Oekraïense nationaliteit.
Maar en drie maanden later wordt er een boven Oekraïne door Russische separatisten een Nederlands
vliegtuig
van Malaysia Airlines neergehaald. Hè?
Die aftakking die gaan we zo meteen maken.
Ah, oh, spoiler.
Oh, ja, nee, maar ik gooi hem er vast in. Yeah. In de eter.
Maar dus toen werd gezegd van of die mensen, dus lijp trouwens over dat er dus gelijk de mensen die uit Iran komen verdacht zijn voor terreur.
Is ook zo. Ja. Ik wilde zeggen, misschien is dat maar een reden.
Nou ja, tuurlijk heeft het een reden. Alleen het is lijp dat je dus, nou er zat een Nederlander in, die is niet verdacht. En twee mensen uit Iran, die zijn gelijk verdacht. Maar dat maakt het een beetje vind ik een beetje scheef, maar
is ook zo.
Dus toen op een gegeven moment zijn ze gaan onderzoeken in een andere Boeing 777. Hoe kan je nou dat vliegtuig kapen en dat die van de radar verdwijnt? Want normaal gesproken kan je een vliegtuig niet van de radar laten verdwijnen. Daar moet je nogal wat handelingen voor doen voordat die van de radar verdwenen is en je kan blijven vliegen. En toen hebben ze dus ondervonden dat je dus je hebt de eerste klas vooraan. Achter de cockpit. En dan heb je een soort van ruimtetje waar de...
Zie je hem vliegen? Een helikopter. Ja, ik hou hem in de gaten, hoor.
Een helikopter?
Ja.
Oh, oké.
Wat is er dan?
Nee. Voordat hij van de radar verdwijnt. Sorry.
Oké. Okay. Er was een helikopter buiten en die ging Jury even aanwijzen. We zitten op een mooie locatie, we ook naar buiten kunnen kijken, maar dat zien jullie allemaal niet.
Excuus.
Maar dus je hebt de eerste klas en dan heb je de cockpit. En daartussen heb je een soort van de ruimte waar de bemanning wel eens zit. Als de riemen vast moeten of als ze met zo'n karretje heen en weer moeten rijden. En daar zit dus een gordijntje tussen de eerste klas. En dan heb je een luik daar bij die bemanning. En die kan je omhoog doen en dan ga je onder in het vliegtuig, in het ruim. En daar heb je de soort van control room van het vliegtuig. Niet waar de piloot zit, maar gewoon met alle elektronica die je aan en uit kan doen.
Dat zit een soort van onder de cockpit half.
Ja, net iets daarachter.
Net daarachter, ja. Okay. Ja.
En daar kan je dus bepaalde dingen uitzetten, zodat hij dus die radarverbinding verliest. Alleen moet je weten dat dat daar zit, punt 1. En punt 2, moet je ongezien dat luik inkomen. En nou is het dus zo dat het was nacht, dus mensen slapen waarschijnlijk. Of in ieder geval grote kans. Ze waren bijna een uur aan het vliegen. En wat er dus, ze gingen toen kijken naar waar zit welke passagier. En die mensen die van Russische en Oekraïense afkom zijn, die zaten vooraan in de eerste klas. En de mensen van een Iranese afkom, die zaten helemaal achteraan. Dus toen zijn de Iranese mensen eigenlijk van de verdachtenlijst afgehaald. Want dan moet je heel het vliegtuig doorlopen, door de eerste klas, door het gordijntje en dan het luik in. Maar die mensen die vooraan in de eerste klas zaten, die hoeven niemand te passeren. Dus niemand zou gezien hebben dat zij inderdaad weg zijn, tenzij je naar voren aan het kijken bent. Maar die zouden dus dat luik ingekropen kunnen zijn om alles uit te zetten. En daarmee is dus Rusland als hoofdverdachte nummer 2 dat zij het gekaapt zouden hebben. En dat was dus eigenlijk een beetje de tweestrijd van, is het de piloot zelf die in actie is gekomen, met welke reden, vraagteken, of is het gekaapt door Rusland en waar is het vliegtuig dan? En toen is dus die cirkel weer, want dat reikt tot aan in Rusland, is die niet omhoog gevlogen na die laatste ping en hebben ze hem ergens in Rusland laten landen en hebben ze hem gewoon gekaapt en is het vliegtuig dus op land in Rusland.
En dan misschien zat er wel gewoon een high value person in. Een of andere sikke, I don't know, crimineel.
Nou, dat zat er niet, maar er zat wel iets in wat wel belangrijk was. Maar daar kom ik zo op.
Nee. Ja, maar misschien wist niemand, behalve de Russische, dat er een misschien is een van de Iranese wel echt een psycho hoge, weet ik veel wat, die belangrijk is.
Ik ben echt heel benieuwd wat er wel in het vliegtuig zat.
Ja, dat ook. Ja.
Snakes, denk ik. Man. Snakes on the plane.
Snakes on the plane. Maar toen zijn er ook wel vliegtuigen over landelijke posities gevlogen, waar dus die cirkel met de benzine reikte. Om te kijken van, zien wij een vliegtuig ergens op het land of zien wij brokstukken? En dat is allemaal niet gevonden. Met een vliegtuig scan je natuurlijk wat makkelijker het land dan dat je kan scannen op de oceaanbodem. Maar dat was het niet. Dus het is in zee neergestort of het is gewoon op een miraculeuze wijze verdwenen.
Maar de kaping van zo'n vliegtuig, kan ik nog wel een soort van, dat kan. Maar waar de fuck ga je 270 mensen verstoppen dan? Gewoon die maak je toch niet af voor één vliegtuig?
Nou ja, dat is dus inderdaad de vraag. Waar zijn die passagiers dan?
Ja, gewoon gelijk het water ingedropt. Ja. En dan, we hebben een vliegtuig, jee.
Tenzij er echt zoiets waardevols aan boord is.
Ja, high value person.
Dat het 270 mensenlevens waard is.
Ja, precies. Dat je gewoon iedereen vermoord hebt. Ja,
toch?
Dat is toch ook Escobar had gedaan met die gast in die vliegtuig, toch? Er was iemand in een vliegtuig en heeft hij heel die vliegtuig opgeblazen.
Ja, het was inderdaad van een vlucht vanuit Bogota. Er zat iemand op die dood moest. Dus hij heeft heel dat vliegtuig opgeblazen. Ja. Met alle passagiers. Maar was ook zo'n Boeing helemaal vol. Dat waren 400, 500 passagiers.
Dat idee krijg je dan een beetje bij dit verhaal toch ook wel? Oh ja.
Maar hier kunnen we misschien wel wat er in het vliegtuig lag, waardoor er een derde mogelijke verdachte bij komt.
En is dat misschien, of lag dat echt aan boord?
Ja, dat is een lastige. Met 100% zekerheid vind ik lastig om te zeggen.
Ja, dat kan niemand weten. Nou, want het vliegtuig is niet meer gevonden. Maar,
nee, precies. Ja. Alleen,
zijn er mensen die dat gezegd hebben?
Let op. Okay. Dit is het verhaal. Het vliegtuig was geboord, dus mensen zaten aan boord. En op dat moment ging het vliegtuig verrijden van de gate een stukje richting de land of de startbaan, of hoe noem je dat?
Volgens mij wel. Start of landingsbaan.
Ja, het is een landingsbaan en nooit een opstijgbaan.
Nee, dus een startbaan dan maar. Ja. Maar zijn er inderdaad getuigen dat er vlak voor dat de startbaan opreed, het vliegtuig weer stopte. En de getuigen vanuit de luchthaven, die naar buiten kijken, naar de landingsbaan, et cetera. En zijn er militaire voertuigen richting het vliegtuig gereden? En is het ruim open gegaan en zijn er 3 grote houten kisten in het vliegtuig geladen door militaire voertuigen en luchtpersoneel, of hoe noem je dat? Mensen van Malaysian Airlines die het vliegtuig inpakken, zeg maar. En in die 3 kisten schijnen, en dat heeft wel de CIA bevestigd, schijnen geheime software, data en hardware te liggen van de Amerikaanse overheid. En dat zou te maken hebben met spyware wat ze hadden ontwikkeld om dus kritieke gebieden in de wereld in de gaten te houden op het gebied van terrorisme,
etc. Waarom in een publieke vliegtuig?
Omdat dat zeg maar het meest onopvallend is, of zo.
Ja, maar dat is toch juist ook risicovol?
Ja, maar het is de CIA, hè?
Risico's. Het ding is dus dat Amerika dit niet via dat vliegtuig wilde vervoeren, maar dat het dus, er is op de ambassade ingebroken. Daar is die inbraak is ook gemeld, een paar dagen voor vertrek. En daar zijn dus dingen gejat. Ze hadden niet opgegeven wat, want dat waren dus geheime dingen. En zij zeggen dus dat zij verwachten dat de dingen die ingeladen zijn in het vliegtuig door Chinese militaire voertuigen, want dat die voldoen aan de signalen wat er is gegeven door die getuigen, dat China heeft ingebroken en dat China, want de vlucht ging naar Peking, China deze software en data en hardware wilde, omdat zij dachten als Amerika dit heeft, dan moeten wij dit ook hebben, want anders lopen we een stap achter op Amerika om in de wereld in de gaten te houden. En op dat moment werd de CIA als verdachte dat zij boven de zee, omdat zij de controle kwijt waren van eventueel verloren waar wat ze niet wilden verliezen aan China, notabene, het vliegtuig hebben laten neerstorten. Met 227 casualties.
Dat klinkt wel iets als wel plausibel kan zijn.
Nou ja, dit is dus een derde oorzaak die zou kunnen. En het ding is dus dat de groep die zich hard maakt voor de nabestaanden, hebben dus onderzocht en vliegen 2 van die vliegtuigen die niet te zien zijn op radars van Amerika met van die eigen radars. Die zeg maar kijken naar beneden en die vliegtuigen zijn onzichtbaar. En die vliegtuigen, die schijnt een signaal te zijn gegaan naar die vliegtuigen met de coördinaten waar het signaal met de MH370 verloren is, naar die 2 vliegtuigen door de Amerikaanse overheid, dat die vliegtuigen naar die coördinaten toe moesten. En dan is het enige wat je je kan afvragen is, hebben ze dat gedaan om het vliegtuig daar te laten verdwijnen? Of hebben ze dat gedaan omdat het vliegtuig op een gegeven moment vermist was en zeiden we gaan zoeken?
Dat er inderdaad een signaal uitgaat van we zijn het vliegtuig kwijt.
Dus wat voor vliegtuigen gingen ze zoeken? 2 straaljagers en een raket of zo?
Hoe bedoel je?
Ja, ze gingen toch die vliegtuigen zoeken, zei je?
1 vliegtuig zoeken.
Ja, oké, maar met 2, wat voor vliegtuigen?
Ja, van die satellietvliegtuigen.
Ja, van die stealth planes, zeg maar, die ze op Area 51...
Daarmee gingen ze zoeken?
Ja.
Ik dacht dat ze daar de coördinaten mee hadden gekregen.
Nee, daar zijn coördinaten zijn naar die vliegtuigen gestuurd. Naar deze coördinaten om te zoeken. En toen hebben ze op die docu, als je nogmaals interessant vindt, ga hem kijken. Op die docu hebben ze een reconstructie gemaakt van hoe dat dan heeft hoe dat moest gaan. En dan zie je dus MH370. En dan zie je dus die 2 stealth vliegtuigen aankomen. 1 erboven, 1 eronder. Waardoor het radarsignaal geblokt wordt. Omdat zij zeg maar...
Zij blokkeren
het radar, omdat zij zijn niet zichtbaar. Dus de boven en de onder blokkeren ze het radarsignaal. Waardoor het vliegtuig dus van de radar verdwenen is. En niemand meer contact kon krijgen. Zijn ze zo gaan vliegen en hebben ze op een gegeven moment dat vliegtuig gebombardeerd daar en is het neergestort in de zee.
Ja, ze hebben Tom Cruise toen uit het vliegtuig laten springen.
Ja.
Dus het enige, dus mocht het ooit nog gevonden worden en dit zou het zijn...
Dan is America.
Nee, maar dan kunnen ze dat in zo'n black box toch terug horen of zo. Want dan hebben ze gewoon... Kijk, ze hadden geen radiozenders, maar die guy heeft waarschijnlijk wel lopen kreeën van...
Ja, bijvoorbeeld.
What the fuck? Ja. Wat zijn jullie aan het doen?
Ja, dan zou het in een black box inderdaad te horen moeten
zijn. Maar misschien hebben ze ook gelijk het vliegtuig gewoon opgeruimd. Ze hebben het laten crashen en gewoon gelijk gecleaned.
Nou ja, dan zou het dus in die zee, waar dus dat vierkantje... Daar zijn gelijk zoekdingen naartoe gegaan. Dus vliegtuigen eroverheen en alles erop en aan.
Ja, het duurt natuurlijk wel even om een vliegtuig uit het water te vissen. Ja. Dat kan je ook niet eens wel...
Wat wel nog gezegd is, is door omvliegende, dus vliegtuigen die daar in de buurt vlogen, is gemeld dat zij dus brokstukken hebben zien branden in zee op die plek tussen Vietnam en Maleisië.
Gewoon de eerste plek waar ja.
Dus daar zijn ook weer getuigen van dat zij dat hebben gezien.
Ja, dat lijkt me dan duidelijk, toch?
Ja, nou ja, maar de overheid...
Ja, tot nu toe, alles wat je zegt lijkt... En denk ik, elke keer begin je een nieuw verhaal, denk ik, dat is toch duidelijk dan wat het is. En dan komt er een nieuw verhaal, denk ik, duidelijk.
Ja. Maar dit is sick, toch? Ja. En ze zijn dus heel snel weggegaan van die eerste locatie. Dus dat vierkantje tussen Maleisië en Vietnam. Naar links en naar het zuiden, om te zoeken. En die vrouw, nogmaals, van die ene groep heeft dus die brokstukken gedetecteerd met satellietbeelden in de zee. En die heeft dus ook op schaal een Boeing 777 met stippellijntjes zo de delen van het vliegtuig omcirkeld. En dan op schaal verkleind op de schaal hoe de satelliet is. En dat dan in zee gelegd. En dat past precies op wat ze daar in zee ziet liggen. En zij zegt, ja, ik heb hier bewijs. En de Boeing 777 ligt daar, want er is nooit een vliegtuig daar neergestort.
Ja, maar nu hebben ze precies coördinaten. Dat is toch wel even de moeite waard om in ieder geval, al is het bullshit, een poging te kijken even. Want gewoon van, joh.
Ze hebben daar gezocht en ze zeggen, we kunnen hier niks vinden. En dat is dus het lijpen van, hoe kan dit? Wie spreekt hier dan naar de waarheid? Wie zit nou waar en waarom? Weet je, dat is continu maar de vraag. En
ja, het is 227 mensen gewoon.
Ja,
dat is nog het lijpste.
Toch? Gewoon. Ja. Nou, die nabestaanden, die zitten dus die uren en dagen na dit, zitten ze op de luchthaven of in Peking. Of ze zijn de nabestaanden van de mensen uit Maleisië die naar Peking gingen, die zitten op het vliegveld in Maleisië. Maar in Peking zijn er zoveel mensen die hun nabestaanden, zeg maar, of die hun familieleden gingen opwachten of opvangen om naar huis te rijden. Die worden helemaal lijp en die geven dus de Maleisische overheid en Malaysian Airlines de schuld van jullie liegen tegen ons. Want dit is allemaal. Hoe kan het dat jullie nu zoeken in de Atlantische Oceaan bij Antarctica en of is dat de Atlantische Oceaan of wat is dat voor oceaan eigenlijk?
Dat is de Atlantische Oceaan, ja.
Ja, toch?
De Grote Oceaan is
de Grote Oceaan.
De Grote Oceaan.
De Grote, ja. De Grote Oceaan. Dus ja. Waarom zoeken jullie daar? Terwijl het vliegtuig is daar.
Ja, is ergens in de... Ja, ik weet niet eens hoe die zee heet.
De Indische Oceaan. De zee tussen Maleisië en Vietnam. Daar is het contact weggegaan. En er is nog een piep geweest daar links van Maleisië. Maar waarom zoeken jullie daar naast Australië? Gewoon, wat de fuck zijn jullie aan het doen?
Ja.
Dat is echt wel heftig uit de hand gelopen. Van mensen die naar elkaar schreeuwen. Jullie zijn schuldig. Jullie doen het fout. Bla, 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 bla.
Maar alleen door dat ene spelletje wat die guy 2 dagen daarvoor heeft gespeeld, zitten ze in Australië te spelen.
Ja.
Okay.
Ja.
En,
Maar zo'n soort van gek bewijs, toch? Kan je niet serieus nemen. Ik zou ook gaan zoeken. Als je dan zoiets vindt. Dus ja.
Nou, wel weer een leuk om een brugje naar die piloot te maken. Want die piloot zou dus op zijn flight simulator precies deze vlucht gemaakt hebben een paar dagen voor
echt
vertrek.
Echt saai ook. Dus dan ga je thuis zitten. Hoe lang was die vlucht?
Nou, dit is precies het argument. Wat is de bekende van de piloot? Dus vrienden en collega's van de piloot die zeggen, hij kan het niet gedaan hebben, want hij zal never 227 mensen vermoorden, want dan zou hij dus letterlijk zoveel moorden op zijn naam hebben. Dit was een super aardige man. Hij vloog al heel lang als piloot voor Malaysian Airlines. Dit is een hele vriendelijke vent, bla 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 bla. En wij hebben allemaal flight simulator, collega's. Dan zou je dus moeten vliegen naar daar, 40 minuten. Dan moet je dus omkeren. Dan vlieg je nog langer dan 40 minuten. Dus zeg je bent 2 uur aan het vliegen, dan ben je op de laatste ping. En dan moet je helemaal gewoon keren en dan rechtdoor. Totdat je benzine op is. En dat duurt nogal lang voordat je benzine op is. Maar het enige wat je ziet is dus oceaan. En je moet dus, dat is wat flight simulator, je moet dus blijven vliegen. Want als je alles loslaat en je gaat koffie drinken, dan stort het vliegtuig ook neer.
Heb je geen automatische piloot op flight simulator?
Nou ja, dat heb je wel. Alleen weet ik eigenlijk niet hoe dat is. Maar zeiden het is niet mogelijk om dit dus zeg maar gewoon... Dat ja, dat op een gegeven moment,
als je net hetzelfde, als je je muis niet aanraakt, dan wordt je scherm valt dan uit. Zeg maar. Dat.
Nou, ik weet niet, daar hebben ze het niet over gehad. Maar zij zei dus, het is onmogelijk van wat er dus op die flight simulator is gebeurd. En dat misschien is het wel dat je niet dat je dan op een flight simulator moet zien dat de automatische piloot is aangezet. En dat was dan niet zichtbaar, zo weet ik niet. Maar het was in ieder geval onmogelijk van wat zij zeiden, dat kon niet op flight simulator. Dus dan zou die het dus wel bewust moeten hebben gedaan. Maar waarom zou je dan zo lang op je flight simulator zitten? En toen zijn er dus weer andere bekenden gezegd, ja, maar hij schijnt depressief te zijn geweest. En hij leed aan heel erg liefdesverdriet. En 2 dagen voor de crash stuurde hij nog een WhatsApp-bericht naar zijn 35-jarige minnares. Een getrouwde vrouw trouwens. Hun relatie weken daarvoor afgekoeld was. En dat ze weigert te zeggen wat er in die berichten stond. Maar Sha, die piloot, die bleek nogal geobsedeerd te zijn door een 26-jarige tweeling. En plaatste foto's van de zussen op social media. Ruim 100 reacties daaronder, et cetera. Omdat mensen dus suggereerden dat hij daar een affaire mee zou hebben. Maar die piloot is daarmee dus weer hoofdverdachte nummer 1. Hij is depressief, hij wilde zelfmoord plegen. Dit is de kans in een vliegtuig gewoon de zee instorten omdat je benzine op is, bla bla bla.
Ja, dat ben ik het niet mee eens. Als je dit doet, dan crash je hem gelijk gewoon. Wat de fuck ga je een soort scheme maken dat je dan als je de... Als je toch gaat, ga je dan een hele scheme maken? Nee, toch? Met allemaal zenders uitzetten en zo.
Ja, tenzij je wil dat je vliegtuig nooit gevonden wordt.
Ja, want anders zou die dus, dan zou dus bekend zijn dat hij van een route afwijkt. En dan zou je dus opgeroepen worden. En dan zou je dus op een gegeven moment...
Maar op het moment dat je zelfmoord wil plegen, kan je toch gewoon gelijk het water in crashen?
Ja, dan kan
de route.
Ja, dan kan de flight control je niet echt tegenhouden.
Nee, als je hem gelijk...
Head first omlaag, dat is gewoon klaar, toch?
Ja, dat zou kunnen.
Maar dan is er ook altijd een co-piloot bij, hè, die hem dan tegen zou kunnen houden.
Ah, dat is oké. Okay. Dat is ook nog een goeie. Wat heeft die gedaan?
Waar de fuck was de co-piloot?
Ja. Dat is dus... dat is dus wat er in de documentaire wordt gezegd over waarom het niet aannemelijk is dat de piloot heeft gedaan. Dus er is een co-piloot, dus dan zou die dus gezegd moeten hebben, en dat hebben ze ook gereconstrueerd, is dat die zegt, wil je even wat te drinken voor me halen, en dat die co-piloot dan wegloopt en dat dan het deurtje door hem dicht gedaan wordt, op slot gedaan wordt, en dat hij dan de druk laat dalen in het vliegtuig, waardoor iedereen buiten Westen gaat. Want als de druk te laag wordt, dan krijg je geen adem meer.
Kan hij dat fixen? Heeft hij gewoon een knopje om mensen uit te zetten?
Nee, je hebt geen murder control, toch?
Dat is een beetje...
maar dan komen die dingetjes uit.
De Silencer 3000 is dat.
Die is gewoon nog gemaakt, aan boord van een vliegtuig.
Ja, sick. Daar kan iedereen lekker slapen.
Ja, maar die kan dus de druk laten dalen en dan komen die dingetjes eruit automatisch. En dan doet iedereen zo'n kapje op, zodat ze kunnen blijven ademen. Maar als je door het vliegtuig loopt, heb je dat niet natuurlijk.
Ja, weet ik niet. Vind ik wel. Ja, ik snap dat dit vergezocht is.
Ja, dus daarin zeggen ze dus eigenlijk, nou, die piloot die kan het niet gedaan hebben. En heel veel mensen willen het opnemen voor die piloot. Dit is trouwens een foto van de piloot. Ziet eruit als een aardige guy, toch?
Ja, bald. Hij is een beetje bald. Hij zit bij een scherm met een vliegtuig. Ja, valt weinig. Ja, het is gewoon een guy. Gewoon.
Het is gewoon inderdaad een gozer. Ja.
Ja. Ja. Hij heette Zahari Ahmad Shah.
Was het een
Maleisiër.
Maleisiër, ja. Okay.
Ja, en dit is dus die piloot. Dit is het enige verhaal wat kan. De piloot heeft suicide gepleegd. Die is gewoon de zee rechtdoor gevlogen tot zijn benzine op was. Neergestort, klaar. Dat is dus hypothese 1. Hypothese 2 is een kaping door Rusland. En wat is er dan met dat vliegtuig gebeurd? Hypothese 3 is de CIA die het vliegtuig heeft neer laten storten boven die Indische Oceaan. Het mooie is dus dat er mensen zijn op de wereld die zich eigenaar maken van dit probleem en dus hun eigen zoektocht gaan doen. En daar is een heel interessant persoon en daar wil ik heel eventjes bij stilstaan. Dat is namelijk een wereldreiziger en zijn naam is Blaine Gibson. Blaine Gibson is een guy die nogal wat geld heeft, de wereld reist en dingen zoekt op de wereld, een soort schatzoeker. En die guy...
Een avonturier.
Ja. Die staat volledig aan de kant dat het vliegtuig is neergestort in de oceaan, in de grote oceaan. Dus bij Australië daar zo. Ja. Het is of een suicide, of dat hij gekaapt is en daarheen is gevlogen. In ieder geval, in die oceaan moet hij neergestort zijn. Die is daar heilig van overtuigd, want die ping is nog geweest daar links van Maleisië. En dan is die dus in een rechte lijn naar beneden gegaan, want dat is het meest logisch. En die guy die zegt, dus, want op een gegeven moment is de zoektocht door Fugro gestaakt, van we kunnen echt niks vinden en ja, dit is zo'n groot gebied.
Hoe lang zoek je door?
Ja, precies, hoe lang zoek je door? En er zijn nu weer andere bewijzen dat het misschien toch in die Indische Oceaan, dus wij staken de zoektocht in de grote oceaan, want wij kunnen niks vinden. Wat nogal lijp is, want daarmee zeg je eigenlijk, fuck you tegen de nabestaanden, we gaan niet meer op zoek naar jullie familieleden.
Ja, maar ook op zekere hoogte op een gegeven moment.
Miljoenen.
Maar dit is nogal een besluit. Besluit om te zeggen: we stoppen te zoeken.
Wie betaalt ook dit? Ja, dit is heel cool, maar wie betaalt dit ook?
Ja, ik denk overheid.
Ja.
En misschien wel Malaysian Airlines, omdat die verantwoordelijk zijn voor het verliezen van hun eigen vliegtuig. Ik weet het niet.
Oh, vandaar dat die vliegtickets zo duur zijn. Ja. Voor dit onderzoekje hebben gefinancierd.
Maar dit is dus lijp, want dan de Fugro die zegt we staken. Wat heel sick is, kan ik me voorstellen voor een nabestaan om te horen van, yo, ik ga dus nooit weten wat er is gebeurd. Dat vliegtuig blijft dus als vermist. Nou ja, waar is dat vliegtuig? En die guy is dus gaan zoeken in Afrika. Want als je in een zee stort, dan moet de brokstuk op een gegeven moment aanspoelen ergens. Nou ja, het is 2014 gebeurd. We leven nu in 2023. En er zijn dus brokstukken gevonden door deze guy, Blaine Gibson, zegt hij. In Mozambique op het strand, in Madagaskar op het strand. Hij is dus die hele
gewoon de Afrikaanse kust.
De hele oostkust in Afrika is die langs gegaan op zoek naar brokstukken. En het is dus letterlijk een guy op zijn blote voeten in een survival broek en een overhemdje met korte mouwen over het strand wandelend op zoek naar brokstukken van de MH370. Wat nogal een absurdisch beeld is natuurlijk.
Over een naald en een hooiberg gesproken. Of hoe noem je zoiets?
Ja, dat gewoon.
Oh, okay.
Ja. Nou, deze guy die heeft dus vliegtuigmateriaal gevonden op stranden. En vliegtuigmateriaal is nogal breed. Ja. Wie zegt dat dat van MH370 is? Nou, en daar is een discussie gestart van er zijn wel eens vliegtuigen neergestort in die oceaan. En daar zijn ook weinig brokstukken van teruggevonden, maar wel bewijs dat het daar is neergestort. Dus wie zegt dan dat het van dat vliegtuig is? Nou, en die Blaine Gibson zegt dus bewijs te hebben op de brokstukken die hij vindt. En dat probeert hij dan duidelijk te maken met dit soort foto's. Dus dit moet dus onomstotelijk bewijs zijn dat het van een MH17 of MH370 vlucht is. Dat hij dat dus daar gevonden heeft. En zo heeft hij talloze brokstukken gevonden. Nou, wat doet die groep nou van die nabestaanden? Die zijn volledig op deze guy gedoken. En hebben dus Russische verbanden met deze gast gevonden. Dat het Rusland nogal goed uit zou komen, dat het vliegtuig is neergestort in die oceaan, want dan zou de piloot dus schuldig zijn, dan is Rusland niet meer verdacht. En als die brokstukken dan daar op het strand gevonden worden, dan is dat dus een feit dat het vliegtuig daar is weg neergestort en dan Rusland die kan het vliegtuig ongezien hebben en weet ik veel wat allemaal. Dus die Blaine Gibson die heeft heel veel verbanden met Rusland en de Russische geheime dienst, et cetera. Dus die guy wordt niet meer vertrouwd. Wat nogal best wel een ding is, want er wordt dus gezegd van die guy die loopt op een strand, vindt een brokstuk en er is in één keer pers bij. Terwijl je bent in Oost-Afrika, hoe kan daar, terwijl jij iets vindt, pers zijn? Dus er wordt gefilmd dat hij het van het strand afpakt. Dus ja, mensen zeggen dit is een scène gezet.
Ja. Of hij heeft altijd een filmcrew bij zich voor het geval dat hij iets vindt.
Dat is, heeft die guy altijd een filmcrew?
In je leven gewoon. Gewoon een guy die op het strand aan het zoeken is naar een stukje ijzer van een vliegtuig, die...
Jij mag op gewoon tropische stranden rondlopen met je filmcamera.
Ja, jongens, zweten dat je doet, zo'n ding op je nek. Nou, ik zie je daar al lopen hoor, scheldend.
Ja, dat is waar. Ik zou het niet. Ja, absoluut. Oké,
nou, maar niet gezien.
Maar niet gezien, hè?
Ja, ik vind het sowieso echt een wazig verhaal. Ik bedoel, wat jij zegt, hoezo is dat dan dat vliegtuig? Misschien is het gewoon een ander stuk ijzer van iets. En ik dacht wel gelijk van, als je nou elke vliegtuig om de 10 centimeter het nummer, dus van het vliegtuigje in het ijzer doet, Dan kan je dus sowieso als die crash kan je zien dat het hem is.
Identificeren.
Nou ja, ze zeggen inderdaad op die brokstukken zijn dingen. En ze zeggen dus dat zijn dus dingetjes die alleen maar staan op deze vliegtuigen. Tekst, wat voor taal dat staat en dat soort dingen. Maar ja, dat is allemaal niet heel hard bewijs dat het echt van dat vliegtuig
moet zijn. Ik denk dat als je een brokstuk vindt, dat je wel heel erg makkelijk kan herleiden toch wat voor type toestel het is.
Ja, precies. Maar
denk je? Ja, maar we hebben het nu over bijvoorbeeld een stuk ijzer.
Gewoon, ja, maar het was een Boeing 7.
777.
Ja, volgens mij is dat de meest gebouwde vliegtuig ever, toch?
Ja.
Ja, dus er zullen er vast wel meer van gecrashed zijn. Ja. Dus als je daar een onderdeel van vindt, ja, dat kan.
Ja, maar dat zegt daarom
dat ook, zegt nog niks, nee.
Nog in ieder geval niet dat het die van die is. Nee.
Ja, plus dat hij dus steeds die brokstukken vindt. Alleen hij vindt dat. Terwijl... Het is de hele Oost-Afrikaanse kust en alleen hij...
Ja, maar ook hij zoekt ook.
Hè? Ja, precies. Maar als jij een stuk ijzer van een vliegtuig op het strand ziet liggen, dan is het best...
Dan hou je het wel weg misschien.
Misschien. Ja. Of je denkt, dit is sick. Waarom ligt hier een fucking groot stuk ijzer? Gewoon, hij vindt dus zulke stukken
weer
ijzer
een nieuw stukje huis van of zo.
Nou, mooi bruggetje. 17 december 2022... dus dat is echt afgelopen december, is er een nieuw brokstuk van een neergestorte MH370 vlucht gevonden. En er staat hier het eerste bewijs dat piloot bewust crashte. En wat is er dus gevonden? Door die guy, Blaine Gibson, die heeft dit stuk ijzer gevonden.
Ja.
En hij zegt dus, dit is bewijs, want dit is een MH17 klep van het landingsgestel. En hier zie je de desbetreffende klep die in zijn handen heeft.
Oké, mooi klepje.
En die klep die had deze beschadigingen erop. En deze beschadigingen bewijzen wel dat het landingsgestel heeft gestaan terwijl het vliegtuig contact heeft gemaakt met het water. En het moment als het landingsgestel uitgezet werd terwijl het water zou landen, dan heeft de piloot het landingsgestel uitgezet. En dat is dus een bewuste piloot die dat moet hebben. Dat moet een bewuste actie zijn geweest. Dus waardoor de piloot dus bewijzen, die is dus bij kennis geweest toen die contact maakte met het water. En daar zijn heel veel vragen over gesteld. Van als piloot weet je dat als jij een noodlanding op water moet maken en je wil het overleven, dan moet je nooit je landingsgestel uitdoen.
Anders loopt het vol met water.
Nou, niet vol met water. Dat kan uiteindelijk. Maar het moment als jij een buiklanding maakt met een vliegtuig, dan krijg je een crash als het landingsgestel uit is. En als je hem niet uit hebt, dan glij je inderdaad op het water. Alsnog wel een harde klap, maar je glijdt meer, zeg maar. En door zo'n landingsgestel krijg je een soort crash, want dan duikelt hij het vliegtuig, weet ik veel.
Ja, ik snap ergens ook wel logisch, toch?
Ja. Ja. Dus dat werd gezegd, van die piloot heeft dus het landingsgestel uitgedaan en dat is een bewuste actie.
We zijn nu al zover dat we erover eens zijn met z'n allen dat dit van het vliegtuig komt.
Nou, dat is dus de vraag, van hoe is dit dus bewijs? Want wat hij hier dus in zijn hand, het is gewoon dit ding.
Een stuk metaal.
Een stuk metaal. Ja. Het lijkt inderdaad qua vorm op dit luik.
Ja.
Maar nogmaals, wie zegt dat het van MH370 is? En het sick is dat dit als bewijs gezien wordt. En waar hij het gevonden heeft, van jij zegt, je bouwt er een stuk huis van. Een vrouw was hier haar was op aan het doen. Was zo haar was aan het schrobben, weet je, zo'n wasbord. op dit stuk. En dit had dus haar man had dat mee naar huis genomen. Die had het gevonden op het strand. En die had gezegd, hier.
Okay. Deze Blaine Gibson, is het een Amerikaan of een Engelsman?
Amerikaan.
Okay.
Met Russische banden.
Met Russische banden,
Je hebt toch die film Warlord of zo? Met meneer Cage?
Ja, Nicolas Cage.
Ja, en dan landt ook het vliegtuig, toch? En dan dat is ook ergens in Afrika. En die moet dan, eigenlijk moet het vliegtuig weg. En dan komen alle mensen komen stukken ijzer halen van het vliegtuig.
Ja, dat hele vliegtuig wordt elkaar gehaald.
Daar dacht ik gelijk aan.
het is dus heel lijp. Wat er ook nog in twijfel is getrokken, is die hele zoektocht daar beneden in die grote oceaan en weet ik wat allemaal, die is op poten gezet door die ping boven het Maleisische luchtruim en die ping daar rechtsboven. En het bedrijf wat die pingen binnenkrijgt, dat heet Inmarsat. En Inmarsat is een onafhankelijk satellietbedrijf die in principe gewoon alle radarbeelden en weet ik wat allemaal binnenkrijgt en zegt gewoon, dit hebben wij binnengekregen. En zij zijn dus op een gegeven moment naast die ping van dat militaire luchtruim naar buiten gekomen. Wij hebben hier als laatste nog een ping binnengekregen van MH370, wat vreemd is, want er waren eerder geen pingen binnengekomen. Dus het is uitgezet en het is weer aangezet. als het dus is, of het is dus geblokt. En Inmarsat die zegt dus...
En kan het niet een glitch zijn? Snap je? Gewoon een soort... Of is er nog nooit een glitch geweest? Dat zal dan heel te graag de eerste keer zijn.
Inmarsat zegt dat is onmogelijk.
Oké, ja, weet ik niet. Ik weet niet hoe... Mijn internet loopt ook wel eens vast, weet je. Ja, ik weet het niet.
Want zij gingen natuurlijk uit het luchtruim van Maleisië.
Ja.
In het luchtruim van Vietnam.
Ja.
Maar stel hij zou teruggaan en Maleisië zou niet meer opletten of op zoek gaan naar de ping... Of van dit vliegtuig.
Nee, die...
Dat ze hem gewoon niet hebben gezien.
Nee, je hebt een radar. Daar kijken mensen op. Ja. En je hebt Inmarsat. Dat is een onafhankelijk radarbedrijf waar pingen binnenkomen. Dat is die halfuurlijkse... hoe heet dat bedrijf? ARCARS. Krijgen gewoon heel het half uur ping zo'n ding binnen. Waar is dat vliegtuig?
Ja.
En zij hebben dus een aantal keren dat die ping niet binnengekregen. En toen op een gegeven moment dus wel weer. En dat was daar links van Maleisië, daar een beetje aan de bovenkant. En zij zeggen dus van ja, het is onmogelijk dat daar een glitch is in ons systeem, want ons systeem runt gewoon. En het ding is dus dat Inmarsat is daarna weer door die groep die zich hard maakt voor de nabestaanden als schuldige aangewezen van jullie proberen hier iets te verdoezelen. Dus jullie hebben die ping nu verzonnen om te dekken voor de CIA.
Ja, hun kunnen natuurlijk ook betaald worden door of Rusland ja. Of
en
CIA.
En het is dus een Brits bedrijf. Het is een oorspronkelijk Brits bedrijf. Maar ze hebben dus heel veel grote banden met de CIA. Omdat ze dus heel veel samenwerken.
Ze hebben satellieten.
En daarin zeggen zij dus van de CIA die... heeft hun gewoon gezegd van... jullie moeten even zeggen dat daar een ping af is gegaan... want dan zijn wij safe. Want dan is het vliegtuig daar nog gezien... en dan kan het niet neergestort zijn boven de Indische Oceaan.
Lijp, man.
En dan komt het dus uiteindelijk weer terug op die vrouw... die brokstukken heeft gezien met die satellietbeelden... in de Indische Oceaan... die precies passen over het vliegtuig.
Daar moeten onafhankelijke partijen naartoe.
Nou ja. En
zullen we met z'n allen een fundraiser gewoon...
Ja.
Maar even, als we nu zo...
Misschien dat de Patreons daar mee willen bij.
Ja.
Ja, maar dat uiteindelijk, als je alles... dan klinkt dat ook wel als de meest logische... Want dan is hij gewoon gecrashed.
Ja.
Of neergehaald. Ja. Maar waar die hoort te zijn.
Ja.
Alle andere opties zijn iets wat eigenlijk niet hoort te zijn. Dus hij hoort niet in Australië te zijn. Hij hoort niet daar te zijn. Dit is gewoon op de route. En daar is hij gecrashed. Dus dat klinkt ook als het logischste. Ja, gecrashed of neergestort of neergehaald of weet ik het. Maar het klinkt als de meest logische optie ook, lijkt mij.
Ja.
Alleen niet logisch dat natuurlijk de government zegt... we hebben daar gezocht, maar echt heel goed. Maar we hebben niks gevonden.
Ja. Ja, ik vind een wormhole nog steeds...
Die hebben we nog niet behandeld. Ja. Maar, nee, maar wat vind jij, als jij dit hoort, dan de meest plausibele...
Ik vind het echt een lastige bij deze.
Want ook die Chinese geheime documenten die gestolen zijn net, alles erop en eraan. Dat is ook altijd weer... Dat vind ik wel moeilijk, man. Want is dat zo?
Is dat echt waar? Ja.
Want het klinkt ook weer een soort van bijna too good to be true. Het is een soort movie script dan gelijk geworden.
Ja. Ja,
er komen opeens militairen aan. Hij is al een beetje weggereden. Er worden nog 4 houten kistjes waarop gewoon geheime codes staan. En daar zitten dan, weet ik veel, de Da Vinci code in.
CIA bevestigt dan inderdaad dat gebeurd is. En die willen dan de Chinezen blamen. Maar de Chinezen die hadden weer banden met de Russen. Maar er zaten ook Oekraïners aan boord. Die in een luikje hebben gezeten in eerste klas. Want die konden niet van achteruit komen. Ja, dat is Snakes on a Plane 3.0.
Ja. Ja, ja. Dat vind ik wel. Maar wat ik... Ik kom elke keer terug bij mijn eigen conspiracy. Is dat het... Het kan gewoon zo zijn dat er gewoon een high-value person op zat. Die misschien ook niet eens in de checking list zit.
Nou ja, we kunnen... je hoeft er niet heel lang bij stil te staan. Maar het is toch super verdacht. En daarmee is dus ook weer de kaping door Russische geheime dienst... is dat MH17...
MH is niet 17, toch?
Ja, ja, MH17,
nu
dus
wel,
de volgende.
Ja, ja, oké. Okay, ja.
Die is 17 juli... neergehaald boven Oekraïne door Russische bommen. Dus bewijs, het is gewoon de MH17-vlucht van Malaysian Airlines. Die is neergehaald door Rusland boven Oekraïne, de Krim. Daar is die neergestort. Ja.
Het is ook een Maleisische vlucht, hè? Dat is...
Ja, Malaysian Airlines, ja. Ja. Dus het is een... Nou, wat is het? X aantal maanden na...
Ja, vier maanden later. Ja.
Weer Malaysian Airlines. Ja. En Rusland is hier verantwoordelijk voor. Dus het is gewoon... Dat is bewijs.
Ja, maar Rusland ontkent het nog steeds, toch?
Ja.
Zij zeggen dat het Oekraïne was.
Ja, er zijn mensen veroordeeld, maar die zijn er niet of zo. Dat is ook zo weird.
Ja, dat zijn een aantal van die... er is zo'n internationaal strafrecht hier in Den Haag. Maar ja, dan moeten die mensen wel hier heen komen.
Ja,
of gebracht worden. Maar ja, als ze dat niet worden, dan worden ze nooit veroordeeld. Nee. Dus, ja.
Maar het lijpen is dus dat is een x-aantal maanden van dezelfde luchtvaartmaatschappij, een vliegtuig, zelfde vliegtuig ook, een Boeing 777, neergehaald wordt. Wat bewijs is dat het is neergehaald door bommen en weet ik wat allemaal. En de vraag is, waarom wordt dat neergehaald? Dan wordt Rusland gelijk weer verdacht voor deze ook. Want waarom? Misschien is het bij 370 mislukt wat ze wilden en doen ze het nu bij dit, want het was weet ik veel. Dus allemaal speculaties die dan weer komen in het nadeel van Rusland. Maar daarmee is dus de kaping door Russen bijvoorbeeld weer op de radar gekomen. Terwijl mensen dachten van ja, dat ze in dat luik in zijn gegaan, dat is zo onwaarschijnlijk. Maar ja.
Nou, dat alles wat Rusland gedaan heeft aan het doen is, sluit ik ze er voor niks meer uit. Dus weird people.
Ja, en wel echt een fucking interessant onderwerp.
Man. Ja, lijp. Ja. Echt nice. Ja. En ik voel ook de urge om te weten.
Ja, nou ik heb die docu ook gekeken van MH370 op Netflix. En wat ze daar wel grappig doen is dus dat ze... je hebt de guy die de documentaire maakt. Die maakt zich gewoon hard voor dat het niet kan dat dit nog niet bekend is wat hier nou precies is gebeurd. En die richt zich volledig tegen die Blaine Gibson. Die guy die die brokstukken vindt. En die Blaine Gibson richt zich volledig tegen die guy die de docu maakt. Van, ik kan me niet voorstellen dat hij mij openlijk beschuldigt van het verdoezelen van de vermissing van de MH370. En dan zegt ze, ja, dat doet hij wel. En dan zegt hij, ja, maar hij doet dit en bla bla bla. Dus die soort van fitting.
Gewoon ruzie bij elkaar.
En dan heb je een chick in die docu, een onderzoeksjournalist, die neemt het volledig op voor die piloot. Want die zegt, ja, ik ben naar die familie toe gegaan van die piloot en dit kan echt niet dat die piloot dit met voorbedachte raad heeft gedaan. Dus die staat weer volledig tegen de kant dat zij denkt dat CIA dit heeft gedaan. Maar in ieder geval vindt ze het verdacht allemaal. En dan heb je die vrouw die in die groep zit die het opnemen voor de nabestaanden.
Met die satellietbeelden.
Met die satellietbeelden. Ja. Die zegt, ik heb heel Twitter volgegooid. Ik heb Facebook volgegooid. Ik ben naar alle instanties toegegaan met mijn foto's van die satellietbeelden. Kijk wat ik heb gevonden. Kan je op zijn minst met deze beelden eens daar gaan zoeken. En er is nooit wat mee gedaan. En zij zegt...
Ja, maar ze zijn daar gaan zoeken, toch, zeggen ze?
Ja, maar niet meer nadat zij heeft gezegd van... Kijk wat ik zie op deze satellietbeelden. Okay. Ja. Dus, en dat, daar wordt niks mee gedaan. Ze zijn nooit bij haar langsgekomen. Ze hebben nooit gezegd van... hoe heb je die beelden dan verschaft? Of weet ik wat allemaal. Dus die vrouw zegt van... Ja, als ze dat niet doen... Dit is op zijn minst toch... Je bent een fucking vliegtuig kwijt. Je kan op zijn minst... Dit is een lead, toch?
Ja, lijkt me wel. Het is ook niet dat je nu zegt... Nou ja, hij ligt ergens in een straal van 5000 kilometer. Nee. Je hebt gewoon letterlijk die op zo'n satellietbeeld een GPS. Waar je gewoon de coördinaties kan zien.
Ze heeft het ook gestuurd naar die Blaine Gibson. Die guy die dus al die brokstukken vindt. Van, hey, je zoekt in Afrika. Maar volgens mij moet je ergens anders gaan zoeken. Want het ligt hier, in die Indische Oceaan.
Ja, hij heeft al meer geld en hij wil het vinden. Toch?
En hij zegt, ik heb geld en tijd zat. Maar hij blijft in Afrika zoeken. Want hij zegt, nee, het is in deze oceaan.
Hij vindt brokstukken ook. Can't blame him.
Ja. Ja. Maar hij heeft de monies. Hij was de lead, man.
Maar sick, toch?
Ja, als we een luisteraar hebben die genoeg geld heeft om daar te gaan kijken, doe dat niet. Financier ons. daarna, als je nog wat over hebt, kan je daar gaan kijken. Maar wij zijn eerst aan de beurt.
Nou, en misschien hebben we wel een luisteraar die in de luchtvaartindustrie werkt en ons meer kan vertellen. Misschien wat meer weet.
Ja.
Ook, alles is welkom.
Ja, ik vind het wel... Het is een lijp, toch? Ik heb geen idee wat hier is gebeurd.
Nee, ik heb wel zin om die documentaire te kijken.
Dat is een goeie ook. Ja. Echt leuk.
Ja. Ja, ik heb hem wel voorbij zien komen. Net dacht ik, wel een keer. Ja.
Hij zit goed in elkaar. Hij is vooral ook vermakelijk, omdat die guy die hem maakt... Ja, dit is gewoon... Het had een beetje de feeling van de Flat Earth Society documentaire.
Het wordt niet...
Denk je dat dit ooit nog boven water komt?
Oeh.
Ha, dat is wel een goeie trouwens.
Ja, ik vind dat heel lastig. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je zo lang nadat het is neergestort, als je nu nog iets vindt, dat je dan in één keer zegt, oh ja, het lag toch daar. We hebben
maar er worden ook nog steeds scheepswrakken gevonden van
100 meter van het strand af.
Ja, maar ik denk dus, hè, als je kijkt naar dat vierkantje in die Indische Oceaan, dus dat originele zoekgebied.
Ja, maar het kan gewoon wel zo zijn dat je dat gemist hebt, toch? Ik bedoel, come on, hoe groot is zo'n zee?
Ja, maar die satellietbeelden, dat zijn gewoon harde coördinaten waar dat ligt, hè?
Ja, daarom zeg ik, ga daar kijken.
Ja, precies. Maar dat gebied is redelijk simpel te doorzoeken, lijkt me. Even niet als...
In verhouding met de andere gebieden wel.
Ja, ja, zeker. Ik vraag me af, als je nou gaat 8 uur daarna... Ik weet niet, als je dan een soort warmtezoeker hebt... Dat kan misschien dan nog werken. Ja, nu niet meer.
Ja, 8 uur daarna in de oceaan.
Ja, weet ik niet.
Nee, dat werkt niet meer.
Je hebt niet zo'n heatsticker dat hij
ja, maar dat
nog...
is 8 uur later. Acht shit, wel afgekoeld, man.
Ja, maar hij heeft gebrand in water, toch? Zo
ja, maar dat is na 8 uur is dat wel weg, man.
Ja, ja, niet een klein beetje nog
als jij, als jij een pannetje water op het vuur zet en laat hem koken... En 8 uur later kom je terug, dan is
jij vergelijkt vliegtuig met een pannetje water.
Dan is het koud. Ja, ik vergelijk de lichtgraven.
Ja, oké, is goed. Het is wel wat anders, merk ik.
Nee, Tim, ik vind echt sowieso dat je dit weer heerlijk hebt gedaan. Ja. Het was een seizoensafsluitend waardige aflevering.
Zeker, we hebben hem ook goed volgehouden. Als we nog even 1,5 minuut praten, dat lukt nog wel. Dan zijn we op 1,5 uur, vind ik leuk. Of 1,5 minuut, of nee, wat ben ik nou te zeggen allemaal? Dat klopt helemaal niet.
Als we nog 1,5 uur volhouden, dan hebben we bijna 3 uur. Dus we gaan door.
Nee, ik heb nog een aflevering voorbereid.
We doen nog 1 minuut en 30 seconden, dan hebben we 1,5 uur.
Maar ja, onze afsluiting is nog nooit korter geweest.
Laten we dan als afsluiting even... wat denk jij? Wat is er gebeurd?
Ik denk dat het vliegtuig is neergestort in de Indische Oceaan. In het kleine vierkantje. Eigenlijk op zijn route is er iets gebeurd. En het vliegtuig is niet gevonden nog. Maar
echt gewoon neergestort per ongeluk?
Gewoon een manco.
En wat
een,
is
een schroefje verkeerd.
Oké. Okay. Ja.
Dus, okay. Motor kapot. Een zwaan in de vlegel.
Oké, okay, dus ja, zoiets. Technisch mankement.
Ja, technisch mankement, denk ik. Ja.
Wat denk jij?
Ik denk hetzelfde, alleen dan dat het technische mankement was dat gewoon dat ze een stroomstoring hadden. Waardoor dus alle stroom uitging. Dus ja, dan ook geen satelliet.
Oké. Okay.
En wat denk je zelf, Tim?
Ja, ik denk dat echt niet. Dat wat jullie denken. Dat hij gewoon neer is gestort in de initiatie. Ik denk wel dat hij daar ligt.
Jij denkt dat CIA er meer mee te maken heeft.
Dat weet ik dus.
Of in ieder geval een externe partij.
Ja, misschien. Ik denk dat hij inderdaad door een oorzaak... door iets externs, het vliegtuig inderdaad daar is neergestort. En of dat dan door een kaping is en het aan boord is geëscaleerd... en dat hij daarom is neergestort of dat hij is neergehaald of weet ik veel. Maar in ieder geval, ik denk dat hij daar ligt. En jullie denken ook dat hij daar ligt.
Ja.
Dus iedereen die luistert gaat daar zoeken. En kijk die docu en kijk naar die chick. Want toen die chick voor het eerst in beeld kwam met die satellietbeelden op die docu... dacht ik, dit is zo'n... Ik dacht ook echt, serieus, zijn dit nou satellietbeelden die je als bewijs... Maar later kwam het verder en toen dacht ik... oh, deze chick heeft volgens mij gewoon de brokstukken gezien op de satelliet. Maar ik vind het ook nog wel tricky om daar helemaal vanuit te gaan. Maar ja, ga de docu kijken. Aanraden.
Later.
Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En voor het kijken en voor het supporten van onze podcast weer een seizoen.
We gaan met Patreon dadelijk nog heel even verder praten. Dus mocht je nog weer van ons willen, dan kan je daarop kijken. Maar dan moet je wel eventjes aanmelden. En we zien jullie snel weer, want volgens mij doen we niet echt een hele lange break. Maar het is gewoon...
Doei.
Doei.